Welkom bij aflevering 27 van Dierbaar Podcast. Ik ben uw gastheer Marijn en ik word ook ditmaal vergezeld van enkele enthousiaste mede-hosts. Aan de ene kant de enige echte dungeon master van 11 voor 12 zelf. Ja, niks te zien, hè.
Moet hallo! Dat zeggen.
Ja, ah, sorry. Voilà.
Wat nu weer ze.
Aan de andere kant het kleine punkertje dat kon.
Oh, heel lul.
Maar ik vond het als schoon.
Ik voel hem wel mooi.
Ja, het is daar. Hè. En last but not least, de man die alles kan, maar gewoon geen zin heeft.
Jasper.
Hey, hoera. Vandaag klopt dat ook wel een beetje, eigenlijk. Maar enfin.
Maar ja, we zijn nog niet eens begonnen. Hij zit al op mijn kap, jong.
Dat is omdat ik de vorige keer niet was. Ik moest veel inhalen.
Ja, dat is waar. Ja.
Maar we zijn niet alleen. We zijn wederom vergezeld van een special guest. Deze keer is het voor ons althans geen onbekende. Dit is namelijk een ex-bierstudent van Jonas en mezelf. Je weet wel, van toen het dier nog kon spraken en buizen nog enkel voor coole mensen was. Dat is waar, Jonas. Toen was buizen nog cool.
Dier nog konden spraken?
Ja, dat is...
Praten.
Man, jij is niet afgestudeerd eigenlijk, hè?
Volgens mij heb je al te veel gedronken.
Dier niet spraken.
Je weet wel, van toen de dieren nog konden praten en buizen nog enkel voor coole mensen was. Is dat beter?
Ja. Ja, dat is tenminste juist.
Ik had het echt... We moeten laten neerzetten, anders had dat niet meer overkomen.
Yep.
Enfin. Deze man studeerde af als dierverzorger aan het Kato te Roeselare, nu is dat Vivis ondertussen, in 2008. Tijdens zijn stages in de zoo van Pretoria en Mokopani Biodiversity Conservation Center, zeg dat een keer 1000 keer achter elkaar, heeft hij de kans gekregen om deel te nemen aan de training van een dwergnijlpaard. Daar werd de passie voor diergedrag enkel sterker. Na zijn studies als dierenartsassistent heeft hij er ook nog een postgraduaat in toegepaste diergedrag gevolgd en na talloze bijscholingen mag hij zich hondengedragstherapeut noemen. Met zijn bedrijf Questpiltherapie kun je bij hem terecht voor coaching, hulp bij gedragsproblemen, ongewenst gedrag en bovendien is de site ook voorzien van een heuse workshop. Als dat allemaal nog niet genoeg is, is hij ook medeoprichter van Vereniging van Dierengedragsprofessionals. Deze VZW biedt een platform aan dierenartsen, dierengedragstherapeuten en gedragscoachen om samen bij te scholen, netwerken en elkaar te versterken. Dit alles om dieren en hun eigenaars beter van dienst te kunnen zijn. We zijn verheugd hem hier tegenover ons te hebben, Cedric van Gronsveld. Welkom, Cedric. Dag, jongen. West.
Dank u. Hallo. Goed. Heel goed.
Dit een beetje zitten, ben je nog enthousiast? Want,
tuurlijk.
We zijn nog geen 5 minuten bezig en ik ben dat al 4 of 5 keer beledigd geweest.
Geen probleem.
All right. Super. Hebben wij drank mee, jongens?
Yep.
Ja.
Oké, zo van. Want ik ga aan het begin. Ik had geen drank in huis. Ik heb gewoon de overschot gepakt van de vorige opname. Dus ik ben...
Ik heb de kliksjes verzameld, in een glas gekipt, en dat ze nu aan het opdrinken. Je zegt gewoon vatsen, man. Echt.
Wees dat Jasper toe gemist heeft.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ik was er de vorige aflevering niet maar één, dus ik pak in een keihard terug op alles.
Maar, weet je, laten we het gewoon houden op dat Marijn een zeer biodivers drankje aan het drinken is, momenteel. Voilà.
Ja, wijn, schubben, kriek, turbodoir, dat kan dan niet slecht zijn. Nee, het is dus de fusion van de dierzame opname.
Ja, die wijn.
Ja, ik vind ze wel lekker.
Oké.
Okay. Oh, Jasper, begrijp dat maar nu, maar ik heb de Brita kan gezien, dus niet liegen dat je aan het alcohol aan het drinken bent.
Ja, ik zit met een keelontsteking, dus je water aan het drinken. Ik kan het niet zien op de camera, maar ja. Bij deze.
En wat is link met dieren?
Vissenzwem daarin.
Yes! Ik ging net zelfs te zeggen.
Mooi. En Jonas, hey?
Ik heb een biertje gevonden, het laatste had. Ida. Ziet? Nee.
En, ja.
Ik had nooit gezien. Slang, ja, het staat slang op.
Welke slang is het?
Brouwerij de Zeven Zonden. Ja,
als ik me niet vergis, heeft de luisteraar Niels, ex-stagiair Niels, dat ik je doorgestuurd naar de dierzame chat.
Mag.
Voor drinkt in deze keer zat er een slang op. Dus kijk bij deze, Jonas. Dankjewel.
Alsjeblieft.
En Niels, shout-out aan Niels. Nick, hey.
Wel, ik heb de Horny Hornet hier bij mij staan. Dus ja, een biertje op basis van, als ik me niet vergis, van honing zeker. Ik ben hier nu vlug nog een keer aan het spikken op mijn notities. Ik vind er niet meteen iets van terug. Maar het is iets dat ik gevonden heb in de plantentuin van Meissen, vraagteken.
Oh, kan wel.
Die grote in Brussel. Ja, hé.
Groot van wel.
En dat daar gevonden, dat lag er gewoon.
Nee.
Het had gewoon gepakt in zwervers in hand.
Toch ook wel een biodiversiteit bezig.
Ik heb daar, na het schijnt, een klein winkeltje. Daar in het begin, je weet wel waar dat je souvenirs kan kopen. En ook plantjes. Maar ik heb het deze keer op bier gehouden met het idee van, ah, dat kan wel van toepassing zijn voor bij de Dierbar podcast eens te drinken. Nu, ik ga die sowieso ook nog een keer meenemen om te nuttigen als we in persoon opnemen. Dus dan kunnen we hem iets uitgevoerder bespreken.
Zeer graag.
Alright, zie ik. En heet nog voor Limburgs herstenat. Ben jij aan het nuttigen?
Ik ben het beste pintje van België aan het drinken. Een kristal. Ik weet niet wat ik het doe. Wordt gebrouwen hier in Alken op de steenworp van mijn thuis. Alleen lokale ingrediënten van Belgische boeren, 100% met groene stroom voorzien. En ja, er is niks beter. Maas, Jupiler, dat is allemaal Stella bullshit. Je moet een stal drinken.
Oei. Dat is al 70% van onze luisteraars. Hè?
Ja, zeg, haalt je Limburger er eens weg.
Zo'n stalbier, zeg, godverdomme.
Ja, kijk, het zal iets met opvoeding zijn en zo zeker, maar ja.
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit kristal gedronken.
Het peest ook niet.
Aha.
Wat? Het is niet slecht. Het is niet slecht.
Mag ik eerlijk zijn? Ik kende dat niet.
Wat?
Is dat iets speciaals? Ja, nee, ik weet niet.
Dat is gewoon een pintje wat dan hier in Limburg standaard wordt gedronken, gelijk dat Stella standaard in Leuven wordt gedronken, en zo verder.
Dat is een Limburgse Cara eigenlijk, ho.
ja, Limburgse Heineken. Okay. Nee, het is vooral lekker als het gekoeld is en in grote hoeveelheden.
Ja, dat is meestal wel, hè. Hoe meer je drinkt, hoe beter het smaakt. Hè.
Ja, dat is een feit.
Oké, maar we leren bij. Ik ken het niet, maar je deed geen belletje rinkel.
En er staat de leeuw op, hè. Is de Vlaamse leeuw die erop staat?
Ja, de Vlaamse leeuw staat erop, inderdaad.
Dus, een thema. Mooi zo.
Ja, het is van.
Ik kan het gewoon gezien op de webcam. Dus,
een thema, waarom? Ga je iets politiek zeggen misschien? Want het had over
honden. Een
link met een dier.
Ah ja.
De klas.
Dat is Durban.
Het is real Belgian lager, hè.
Ja.
Lager.
Ja.
Mm-hmm. Allee, santé, hè.
Dus dat. Alright, ja, inderdaad. Santé, jongens.
Ja, cheers allemaal. Die klikjes doen
het niet
zo goed, maar die klikjes doen we echt niet goed.
Nice save. Goed, dat we eerst even kort over het SOS-nieuws.
SOS-nieuws.
Het is de bedoeling dat we fans bij kregen, niet dat we ze afketsen.
Kan er iemand het anti-gifcentrum bellen? Volgens mij kreeg maar één broer.
Wat dat anti-gifcentrum dan doen, jongen?
Maar dat die mij is gedronken, ja.
Ik denk dat dat beroerteke voortkomt van hetgeen wat dat gaan drinken zit, jongen.
Yep.
Ja, oei, kijk, dat is heel
Hoor ons nog maar.
Ja, ik hoor je nog, maar ik val af en toe een beetje weg. Ik weet niet wat het komt.
Dat is die drank.
Dat is die beroerte. Ja. Ja, kom wel verder doen, als wat die al niet gasten had. Kom, allee.
Oh.
Eerst een keer vlug het SWS-nieuws bekijken. Wat is er gebeurd deze maand? Of vorige maand, eigenlijk.
We beginnen helemaal met jou, denkjes.
Ja, even kort. Schubben, koop schubben, of we blijven er niet zitten.
Vraag je, gaan we geen actietje doen met het kerst eind jaar?
Ja, maar dat doen als het bijna over tijd is, omdat je bijna... Nee, misschien
zelfs
wel.
Als over tijd zijn, ga maar eens weer opdringen. Allee, ja, kom.
Of klikjes samen gieten. Ja,
ja, voilà, dat is wat ik bedoel.
Heb je een voorstel, Jasper?
Ah, wel, ja. Dat is toch leuk, zo een eindjaarscadeau of een kerstcadeau, dat je schubben kunt kopen, en dat we dat nu met een speciale actie kunnen doen. Is dat misschien wel een goed idee?
Dat is een idee. Maar ik kan er nu even niet op iemand tijd uit mijn duim zuigen. Dus zou ik zeggen, hou de Facebook in de gaten. Goed, en dan ja, Jasper is hier. Ik heb het de vorige opname ook kort eventjes aangehaald. Er is een kaiman binnengekomen en een aantal schildpadden. Onze grote held Jasper hier heeft die gaan halen. En misschien is het een keer tijd dat Jasper een keer kort toelicht hoe, wat, waar, wanneer.
Ja, de waar ga ik niet kunnen zeggen, maar...
Nee, oké, ça va, maar je snapt maar, hè.
Nee. Dus we kregen eigenlijk een oproep binnen dat er heel dringend een kaiman, of krokodil eigenlijk, weggevangen moest worden. En dat, ja, de info die we kregen was eigenlijk heel ja, basic en heel... ja, moet dat zeggen? We wisten niet heel veel ermee, hè. We wisten dat er een kaiman was. Hoe groot was dat hier? Geen idee. Er waren ook schildpadden, beachschildpadden. Die er ook bij waren, want ook een kinderdagverblijf was er ook in opgekomen plotseling, dus ja, oké, dat is even een heel bizar verhaal die eraan komt. Dus oké, ik was toevallig thuis die dag, dus ik heb hier van alles meegegrabbeld van boksen en slangenhaken en noem maar op, alles dat ik was een vin, want je weet nooit wat je daar tegenkomt. En dan heb ik ter plaatse gereden, wat we afgesproken hadden met de politie. Nu kom ik naartoe, dat was echt een krot. Dat is, eigenlijk was dat onbewoonbaar, dat huisje. Daar binnen gegaan en dat was, die mens zelf, of die mevrouw zelf was heel meehand gelukkig, samen met de politie ermee. En van dat dan door dat huis naar vanachter. En daar zit er eigenlijk inderdaad in zo'n inbouwvijver, zo'n plastieke ding, weet je wel. Stond er gewoon vanachter, binnen in het huis wel, maar... We zeggen, de deur van naar buiten was direct juist naast en het raam die in die deur zat was volledig kapot. Dus het was eigenlijk even warm buiten als binnen. En ja, in die plooivever zat er daar een brilkaiman, twee beachschildpadden, twee Afrikaanse moerasschildpadden, heelwangschildpad en weekschildpad. Allemaal te samen smeten in dat verblijf. Nu met een draad over en een waterpompje wel. Dus nou die chance.
En, dat wel nog.
Het zal wel een pomp. En een warmtelamp zat er eigenlijk ook op, maar die was juist van morgen kapot. Ja, toevallig.
Ja.
Ja, dat trok op niks. Dat was, ja, we weten ook, die dieren samen gooien doeg al niet. In zo'n klein oppervlak. Dat was gewoon kiezen, want het kost zelfs niet zien of je schildpadden er is. Dat. Dus dat was het met een netje grabbelen om te zien wat je kunt eruit vissen. Die kaiman vangen, want dat was ook weer zoiets. Ja, oké. Okay. Hoe doen we dat? Want ik had heel weinig plaats. Het zat er vol met brol. Dus ik kan daar het een en het ander gewoon naar buiten bij zetten. Dat mens, ja, ik zei, ja, pas op. Een bad naar buiten bij hen brengen. Dat ik gewoon wat plaats aan voor op een veilige manier die kaiman weg te kunnen halen. En uiteindelijk wel heel vlot gegaan. Want dat ook wel te zien dat beest ja, veel te koud had. Dus die een heel vlot kunnen wegvangen, al die schildpadden weg kunnen vangen, gelukkig. En alles meegenomen naar het opvangcentrum. Dus alles zit momenteel bij ons. En ik moet zeggen, die kaiman zelf, ja, die was van moddervet, dus heel bizar. Maar dat wel beetwond dus ook in zijn onderkaak. Dus waarschijnlijk van de schildpadden die al gebeten hadden. Ja. En die weekschildpad die erin zat, zag er heel, heel slecht uit. Want, dat was een continue. Ja, wel. Dus dat was eigenlijk een continue discussie van oh, ik mag dat dier wettelijk houden en blablabla. Bla, bla. Ik zei, ja, oké, denk je het niet. Ferox mag je niet, maar één.
Nee.
Nee. Maar dat was een continue bezig van, mag dat wel houden? Ja, ik draai de schildpad om. Ik zei, ja, er zitten redelijk wat wondekes op die buikschild. En dat ziet er niet goed uit. Ja, zo is het dat de dierenarts moet gaan, hè. Ja, pak dat dan maar mee. Maar dat er niet ja, als er kosten aan verbonden zijn, is het, ja.
Heerlijk.
Dus goed, ja, ik heb uiteindelijk dan alles meegenomen en dat ik naar het opvangcentrum kunnen brengen. Dan alles naar de dierenarts gedaan voor de check. En eigenlijk, just die weekschildpad zit er nog zeker? Of is die niet terug meegekomen?
Nee, de weekschildpad zit er nog. Ja,
ja. Dus die is nog verder bezig, omdat ja, dat dier zat er echt heel slecht uit.
Ja, iets heel vreemds. Je zit eigenlijk met zijn ogen toe en als je hem vasthoudt, gedraagt hij hem behoorlijk normaal. Maar toch, die ogen blijven zo... Het is iets vreemds. Die daar zei het ook.
Ja, als je hem stilhoudt, zakt hij zo like, heel ineen.
Ja.
En als je er mee zit, ja, is hij zo alert. Dus het is iets bizars.
Ja.
Maar ja, dat is weer zo'n verhaal van... ja, we hebben een... Ja, het best van al. Ik zei, ja, en die kaiman, waar heb je er eigenlijk aangeraakt? Ah, marktplaats.nl. Het was niet veel geld, hè. Waarschijnlijk. We moeten niet slecht klappen over die mensen, maar de huiselijke stijl was niet echt mijn doeling. Dus het geld ging zeker niet naar door. Maar...
dat is mooi gezegd.
Marginaal.
Jammer. Ja, oké. Okay,
ja, maar dat is nu wel de derde Cayman al zo, hè. Dat we hier zo binnenhalen.
Ja, het is een irritante grootte, want je is een beetje te klein om bij onze grootste te steken en te groot voor bij onze kleinste te steken.
Ja,
dus ja, ik hoop dat het allemaal een beetje kan samensteken, maar het zal geen waar zijn. Dus dat is nog een extra bak, hè.
Ja. Komt
goed, ondertussen kun je al heel goed Tetris spelen, dus ja, we zijn dan wel...
Ik weet niet wel level dat ondertussen al NBA zo is, maar...
Als je dan een lijntje vol schelpadden hebt, verdwijnt dat dan ook, of niet?
Dat is super handig. Zo, en dat is weg.
Ik ga zwijgen.
Ja, nee, maar op zich, we kunnen er wel een keer mee lachen en zo, maar jullie zijn verhuisd om meer plaats te hebben, maar ik heb de indruk dat meer plaats echt... Je gaat nooit voldoende plaats hebben, heb ik zo de indruk, als ik jullie hoor.
Nooit.
Nee, sowieso niet. Nee.
Ja, eigenlijk is dat wel betreurenswaardig. En ik heb vandaag ook nog iemand gehad bij mij, waar ik werk, die ook afstand wou doen van haar schelpad. Maar ja, waar ik werk, en in de meeste zaken is dat zo, wordt dat niet teruggenomen.
Dat mag ook niet, hè?
Nee.
Allee, welke soort was het? Mag ik het vragen? Of
ik denk dat Moremi's revisie was.
Ah ja, revisie was het maar wel. Ja.
Er zijn twee soorten die er nog op staan, dacht ik. Hè.
Nee, Moremi's revisie en Moremi's chinensis.
Ja, het zijn die twee die nog verkocht mogen worden, denk ik, in dierenzaken. Dacht
ja, het zijn er nog meer, hè, maar dat zijn die het meest verkocht worden in de winkels.
Zijn de meest courant alleszins.
Ja, in de winkels. In de winkels.
Ja, klopt. Ja.
De 3-kil, trouwens.
Ja.
Dus, niet iedereen kent het Latijns.
De Chinese 3-kil en de Chinese 5-streep? Of streep? Nou, ja, het is dat streepnek, sorry.
Maar
ja.
Ik heb ze nooit vertaald. Maar,
ja. Nee, maar het is juist de streepnek, maar ik verwar het altijd met een andere soort die 5-streep nog iets heet.
Ja, de opvang is een probleem. Dus zijn er meer en meer die ook mee stoppen, trouwens. Dus ja, ik denk dat het op de duur maar wij nog zal zijn die iets meer reptielen doet, denk ik, in Vlaanderen. Dus.
We zien wel.
Het is dat wordt spannend alleszins. Maar goed, nu genoeg verveeld over reptielen. Nee, ik bedoel, we hebben er al heel de dag bij gezeten, het is oké, zeker. We gaan een keer een lang verwachte aflevering doen, want ik had al wat commentaar gekregen over mensen van ja, dat is allemaal tof en goed en wel, maar honden en katten, die doen daar eigenlijk niet echt veel mee. Allee, katten wel, maar dat was niet echt positieve Jasper.
Nee, ik kon het niet terug opnieuw zeggen.
Nee, niet opnieuw zeggen. Maar we zullen wel een keer een katten-redeem-episode doen zonder Jasper. En we hadden ook keer over honden hebben, want er is effectief al wat vraag geweest. En wat gebeurde er? In oktober was er een voorval. Nu moet ik even terugklikken naar het artikel van een Rottweiler in Ternat die een peuter aangevallen had op straat.
Ja.
Ik lees nu in een artikel hier twee jonge kindjes en een oppasser of een taalmoeder. En wie zag ik plots op het nieuws verschijnen? Mijn oude schoolkameraad, medestudent Cedric, die even een professionele uitleg kwam doen over hondengedrag. Was het op BRT of VTM? Ik weet het zelf niet meer. Maakt niet uit, op een duur ook. Hè. Ik vond wel trouwens, Cedric, als ik het eventjes mocht zeggen, je uitleg was goed, hè, maar ik vind dat ze op van die nieuwsartikelen denk ik altijd een beetje rond de pot draaien, of hoe zeg ik het zo?
Ja, dat ken ik.
Allee, hoort ik altijd een beetje hetzelfde. Ik weet, ze knippen daarin. Nee, meestal zijn in interviews wat langer, en wat je dan uiteindelijk te horen krijgt, is meestal niet echt wat de essentie van wat je wil zeggen, eigenlijk. Ik merkte dat wel een beetje bij jouw uitleg. Ik weet niet of dat naast zit of niet.
Nee, boem erop. Het is, ik denk dat die al bij al een uur hier zijn geweest. Vragen stellen, beelden maken... En en dan hebben ze daar het ding uitgepikt wat het beste in hun uitzending paste of wat zij dachten dat het interessantste was. Maar ik heb daar nog heel veel uitleg rondgegeven en nuance rondgegeven. Maar ja, ze moeten het natuurlijk ook wel in hun programma krijgen, in het nieuws. En er zijn ook nog een hoop andere dingen aan de hand buiten dat voorval. Dus ja, ik heb dat ook gemerkt, zo gelijk in kranten of artikels of zo. Dan kan dat soms ook echt... oftewel niet zijn wat je bedoelde, Oftewel, zodanig verwoord dat het toch een andere betekenis krijgt dan hetgene wat je bedoelde. Dus ik ben altijd blij als ik het eerst nog eens kan nalezen vooraleer dat het wordt gepubliceerd.
Ja, maar dat is wel een luxe hoor, nog een keer nalezen. Mm. Ik ben altijd blij als reporters dat zeggen van, ja, moet je nog een keer nalezen? Oh ja, graag. Want ja, dat gebeurt niet zoveel hoor.
Dat gebeurt bijna niet, nee. Het is,
Ik wil even iets kort vertalen, wat doe een beetje aan denken, Jonas trouwens, aan ons eindwerk over waterschildpadden, weet je dat nog?
Mm. Ja, door hem, aan de rijtjes en bruggen.
Ja, wij zijn er ook mee in het nieuws gekomen. Dat, Mario, dat was de hele dag in het nieuws, en met die vallen geplaatst om schildpadden te vangen. En ik had in een paar interviews gezegd van, ze zouden wel eens kunnen een gevaar vormen voor het ecosysteem. Nu, flash forward, een jaar of 10 later, ik ga het vooropvangcentrum van Merelbeke een schildpad gaan ophalen. En vraag van, wat doen jullie met jullie waterschildpad? Ja, we houden die hier. Want sinds die zot daar in de rijtjes van Brugge met zijn... die daar zegt, dat zal die één opfretten. Ik zeg, dat was ik. ik zeg, ik heb dat nooit gezegd, maar gelijk of dat je zegt, zie ik, ze knippen daar zodanig in. Daarom ben ik trouwens zo fan van podcasts, dat heb ik zelf in. Dat kan je tenminste een keer uitleggen, deftig doen. En later misschien zelf iets recht trekken, maar we zeggen soms dingen dat we op het moment zelf op een andere manier willen vertalen of bla bla bla. Buiten dan zo een nieuwsartikeltje van een minuutje. Ja, sorry, dat kun je niet alles in kwijt. Hè. Dus wil ik jou nu de kans geven. Wat was de vraag trouwens weer? Dat was van, wat vond je van agressieve rassen? Of bestaat er zoiets als een agressieve hond of ras?
Ja, dat was de vraag inderdaad. Ja,
ja, dus misschien zou ik zeggen van laat je gaan en geef ik je een idee daarover. Bestaat een agressief ras / hond?
Ah, wel, mijn mening is dat dat niet het geval is. Tenminste, er zijn al veel studies die bevestigen dat er eigenlijk evenveel variaties qua gedrag binnen een ras als tussen de rassen, zeg maar. Het kan even gemakkelijk zijn dat je bijvoorbeeld een agressieve golden retriever hebt in een ras dat gekend is voor hoe gezinstrouw dat ze zijn en wat voor een geweldige gezelschapsdier dat zijn. Maar wat wel is en wat dan ook aan bod is gekomen in dat nieuws is dat, en dat is heel logisch denk ik ook, is dat als een chihuahua super agressief is en u in uw schenen bijt, veel schade gaat er niet zijn. Maar als dat dan een hond is met een enorme bijtkracht die wat stevig en sterk gebouwd is en die bijt eens een keer, dan kan die schade een pak groter zijn. Dus daar maken we het onderscheid. Er wordt in Nederland vaak gesproken over hoogrisicohonden. En dat is in feite kijken naar wat is de kans op de beet en wat is de impact van de beet als die gebeurt. En dus die kans op de beet, daar ben ik alleszins van mening dat we daar niet gewoon zomaar blind naar een ras kunnen staren. Want je gaat dat waarschijnlijk ook horen van mensen die dan zelf bijvoorbeeld Staffords hebben en Rottweilers en Dobbermans en zo. Al die rassen die in het volksoog wordt gezien als agressief. Over het algemeen zijn dat echt fantastische beesten. Zijn dat zo de liefste vodden die je kent. Je kunt niet zomaar het label plakken van oh, dat ras, dat moet wel agressief zijn. Maar het is wel zo dat als zo'n ras agressief is, dan is de impact gewoon veel groter van die beet. Dus dat is een beetje waar dat het dan het schoentje knelt. Dus ik denk dat er bijvoorbeeld heel veel situaties niet in het nieuws komen met andere rassen, omdat ze gewoon niet spectaculair genoeg zijn.
Ja. Zouden we dan niet beter gewoon spreken van high-impact dogs en in plaats van gevaarlijke honden? Want...
Ja, wel. De reden waarom dat ik het... Ik voel de discussie altijd aankomen als er zoiets gebeurt. En er wordt heel vaak aangestuurd op wat ze dan ras-specifieke wetgeving noemen. In die zin van, we willen een bepaald verbod op bepaalde rassen en dit en dat. In heel veel landen bestaat die discussie. En kort samengevat, dat werkt niet. Dus bijvoorbeeld Nederland en onze noorderbuur is een van de beste voorbeelden. Die hebben gekeken naar hun bijtstatistieken, gezien dat er een probleem is. Ik dacht in Nederland op dat moment dat er ergens iets van een 100.000 of 150.000 opnames waren per jaar. Dus, van hondenbeten, ja. Dus ze hadden gepinpoint van oké, er is hier een serieus probleem. taskforce opgericht, gekomen met van, kijk, we gaan een ras-specifieke wetgeving doen, we gaan de pitbull-achtige verbieden. En ik denk, ik weet het niet zeker, maar ik dacht 10 jaar dat ze dat hebben volgehouden en dat ze dan eigenlijk een herevaluatie hebben gedaan. In die 10 jaar zijn er 1488 honden getermineerd. En de conclusie van dat rapport na 10 jaar was, oké, we zien geen verandering in ons bijtstatistieken. En volgens mij is dat ook gewoon omdat... ik heb mij dan zo wat verdiept in bijtstatistieken. Ik heb er ook een blog over geschreven, over die wetgeving. En,
hoe is het in België trouwens? Sorry, ik onderbreek, hè? Maar hoe is het in België?
In België is er geen ras-specifieke wetgeving. Dus er is geen verbod op een bepaald ras. Er is ook niet zoiets van... bepaalde rassen moeten muilkorven aan hebben in het openbaar of dat soort dingen. En ik geloof dat dat in Duitsland wel is. Dus in België op dit moment is dat niet zo. Maar elke keer als er zoiets in het nieuws komt, gelijk Rottweiler bijtpeuter in het gezicht, dan wordt daar altijd opnieuw op aangestuurd, zeg maar. Maar als we gaan kijken...
Van de zomer ook aan de zee. Niets van dat ze pitbulls of zo niet meer gingen toelaten. Of ik heb alles eens gehoord, denk ik. Of was het vorige zomer? Ik weet niet meer.
Ja, het zag me ook wel iets. Hè.
Dat zal waarschijnlijk weer in knokken geweest zijn.
Geen idee.
Maar het is... Ja. Ja, het is alleszins is het echt iets wat leeft. Ik zie die discussie elke keer terugkomen als er zoiets gebeurt. En ja, dit jaar hebben we wel een aantal items gehad in het nieuws dat er zoiets is gebeurd. Maar als we gaan kijken naar de bijtstatistieken, dan... het gebeurt het vaakste bij kinderen... Het vaakste bij een gekende hond, dus een hond die zij kennen, dus oftewel de huishond of de hond van vrienden die op bezoek zijn of dat soort dingen. En het gebeurt het vaakst als er geen toezicht is van een volwassen persoon. En daarmee wordt dus ook bedoeld erbij staan, maar gewoon op je gsm staren of dat soort dingen. En het is vaak omwille van een actie van het kind. Dus het is niet dat het zomaar... niet gesolliciteerd gebeurt, maar er gebeurt iets en de hele situatie zorgt er dan voor dat dat kind wordt gebeten. Dat is hetgeen wat het meeste voorkomt, maar als we daar zo wat een 80-20 verdeling op zouden kunnen zetten, en dat gaat niet helemaal accuraat zijn, maar ik denk dat ongeveer 80% gebeurt bij gekende honden en 20% op straat effectief, zeg maar. Dus aan de hand van die paar bijtincidenten die er dan op een jaar gebeuren, die in het nieuws komen, een hele wetgeving verzinnen die impact heeft op miljoenen huisdieren, dat vind ik zo'n beetje van de pot gerukt, als ik dat mag zeggen.
Welkom in België.
Yeah.
Ja. Maar er is wel terug iets... Ja, sowieso vind ik, kinderen en dieren, we hebben het even over honden, maar dieren in het algemeen, kinderen en dieren gaan in mij nog niet samen. Allee, ik bedoel,
Marijn, dat denk ik nu niet.
Nee, wacht, blijf spreken. Ja, okay. In de zin van de hond en een kind alleen laten, is sowieso iets dat je in mijn ogen niet doet. Dat ze wel samen spelen en al. Maar alleen laten, van ik ben even naar de andere kamer en laat ze maar doen. Ik weet niet of dat ik daar... Maar ja, correct me if I'm wrong, hè.
Allee, weet ook, wij hebben er ook 2 honden zitten. Dat zijn ook geen kleine honden. Ja, ik kan hier niet telkens mijn honden buiten steken als ik naar boven wil. Allee, voor me ken je een zoon van 2,5. Dus ja, ik denk dat het verhaal is. Je kent de opvoeding van je hond. Je hebt al heel veel gezien van hoe dat je kind reageert of hoe dat je kind doet naar de honden. En hoe dat je hond reageert op die handelingen van je kind. En als je daarop al kan verder gaan, dan heb je toch wel al een beetje beeld in van hoe is de omgang tussen kind en dier.
Ja, maar je hebt wel 2 vodden van honden.
Ik wil daar meteen ook op inpikken. Hoe jij jouw kind opvoedt in de omgang met dieren, is heel anders hoe dat een modaal gezin doet, Jasper.
Dat weet ik niet.
Ja, jawel. Nee. Jij betrekt uw kinderen ook met... uw kind met alles wat dat met de beesten te maken heeft ook. Die beesten hebben al een bepaald vertrouwen tegenover uw kind gekregen, correct?
Ja, tuurlijk. Ja.
En veel gezinnen is dat niet het geval. En een kind is gemaakt om grenzen op te gaan zoeken. En daar zit het probleem in. Een kind gaat grenzen gaan opzoeken. Ook bij niet-mensen, dus bij dieren bedoel ik daar dan bij. En het grootste probleem bij mij daarin is... Een hond heeft enkel maar zijn muil gekregen om fysiek aan te tonen, wat dat duidelijk is voor het kind dan, om te zeggen stop. Een kind mm-hmm. gaat niet de eerste waarschuwingstekenen gaan lezen. Het is al moeilijk soms voor een volwassene. Laat staan dat dat voor een kind duidelijk is.
Ja,
en wat doet de hond als die zich geambeteerd of bedreigd voelt? Die gaat de waarschuwing snel geven. Maar in een kind, in zo'n zacht velletje, kan dat inderdaad soms...
Dat dat veel ernstigere gevolgen heeft dan dat de bedoeling
voilà,
was.
Voilà, ja. Inderdaad.
Wel, trouwens, als Cedric opmerking wil geven daartussen, want hij zit eigenlijk een expert in, dus doe maar gewoon.
Ik wil nog eens vertellen, en dan wil ik ook Cedric's mening vragen erover. Hè? Want Jasper, ik wist dat je daar zo op ging reageren. Maar dat is goed, je hebt ook gelijk wat je zegt. Ik bedoel, jouw thuissituatie is anders dan die van mij. Hè? Ik bedoel, jouw hond is inderdaad, dat zijn twee brave loebas, hè? Als je het zo mag zijn. Mm. Maar ik bedoel, mijn hond, hè? Ik heb de Stafford Duitse Herder Kruising. Een hele brave hond, zeker naar volwassenen toe. Ik ga er alles mee doen. En ik dacht van, het moment dat mijn eerste zoontje geboren was, dat gaat geen probleem zijn. Blijkt dat dat wel een probleem is. Dus we hebben die altijd op de goede manier, ik denk ik toch, voorgesteld aan elkaar en laten strelen. Maar ook, het stand zijn eigen plekje en nooit te veel geforceerd. Maar je merkt op een bepaald moment toch dat zij bang werd van Rowan. Tot er op een bepaald moment dat zij voor mij stond... Mijn zoontje komt eraan, ze heeft niet gebeten, maar er was wel een duidelijk signaal van, ik ga hier... Er was wel... Rowan heeft wel een klein wondje gehad. En dat was wel heel brouwelijk voor mij. Dus als ik in die situatie zeg van, oké, ik laat nu mijn hond en mijn kind nog samen alleen, is dat volgens mij geen goed idee. Denk ik dan toch.
Dat is waar.
Als je geen risico wilt, doe je niets. Dat is wat ik erover denk.
Dus daarom ben ik een beetje wat ik naartoe wil, is dat hondenlessen of hondenschool in dit geval best wel een redelijk goed idee is, denk ik. Niet enkel voor de hond zelf, maar zeker voor de eigenaar. Voor bepaalde signalen te leren lezen en zo. Maar ik weet niet, Cedric, mag rust inpikken, nee. Ik weet wel, dat was het aan mijn hond. Dat is allemaal oké. Nu op zich, mijn zoontje is wat groter. Ik merk dat ze nu ook wel aan het kalmeren is. Het is een asielhond, trouwens. En ze is uit het huis gehaald met heel wat kleine kinderen. De kinderen zijn geplaatst en de hond is geplaatst. Dus dat zijn al veel. Dat zijn al veel, hè.
Ja, dat zegt al veel, inderdaad. Ja.
Dus waarschijnlijk is er wel iets gebeurd met jonge kinderen, dus wat vind ik naar haar toe.
Ja. Dus is nog die kaiman kwijt ook. En,
Wel een mooie segue. Ja, ja. Maar kan ik ervan uitgaan, Cedric, dat ze ergens iets opgelopen heeft van trauma of zo? Want vanaf een bepaalde leeftijd is dat geen probleem meer.
Ja, dus. Dat kan, hè. Dat kan zijn dat het daaraan ligt. Sowieso zijn jonge kinderen... De leeftijdsgroep die het meeste risico heeft is onder de 7 jaar, maar zeker onder de 5 jaar. Ja. En niet alleen het feit dat het kinderen zijn, maar ook omwille van het feit dat die kinderen van die leeftijd, die bewegen meestal onvoorspelbaar. Je kunt niet echt voorspellen wat die gaan doen. Die bewegen niet gelijk een volwassen persoon. Die zijn over het algemeen luider, of tenminste onvoorspelbaar luid. En dat zijn allemaal dingen die impact kunnen hebben op het gedrag van een hond. En als het vermijdingsgedrag niet meer werkt, of erger nog, als dat wordt afgestraft... En daarmee wil ik zeggen, niet alleen het proberen te ontwijken, maar inderdaad ook zo die eerste signalen laten zien van ik vind dit niet leuk. En dat kan gaan van gewoon een beetje wegkijken of zo wat verstijven of dat soort dingen. Maar dat gaat dan ook naar misschien het tandje laten zien of eens een keer grommen en dan weggaan. Of inderdaad zo dat snauwen wat hier gezegd is geweest. Uh-huh. Maar vaak, ik merk dat toch alleszins, dat dat vaak nog wordt afgestraft. Bij wijze van, mijn hond reageert zo niet op mijn kind. Het risico daar is dat jij de communicatie dat die een hond nog geeft, gaat afstraffen. En dat je dan ineens onbetrouwbare honden krijgt. Honden die ineens van niks aan de hand naar ik heb u gebeten gaan. Tegen, in principe hebben die een heel groot repertoire aan lichaamstaal. Zelfs subtiele lichaamstaal. Maar als zij keer op slag merken... van oké, als ik die lichaamstaal gebruik, dan word ik hier afgestraft. Dan gaan ze die signalen overslaan en dan gaan ze het gewoon zo wat opkroppen totdat het overloopt en dan ineens krijg je een heel felle reactie. En dat zijn heel gevaarlijke situaties.
Dat is wel goed gezegd, eigenlijk. Maar het is, dat is natuurlijk wel... Ik denk dat daar het probleem is, dat mensen... wij zijn allemaal dierverzorgers, dus wij zien ook gewoon die signalen. Wij weten wat de signalen zijn die je hond heeft van ik vind dit niet leuk.
Wow, en dan let je erop. Op, en... Jasper, wat dat je zegt... ja, nee, want Sansa is mijn tweede hond. Hè. Mm-hmm. Dus daarvoor had ik een andere hond, dat was een terriertje, ook een kruising. En dat was... Ja, ja. En dat was heel duidelijk. Als die kwaad was, ging je dat wel eerst goed laten weten en goed laten rollen. Sansa groot niet. En dat had ik me niet verwacht.
Snap maar ja, weet ook niet een ander wat er al gebeurd is voor... Je zegt, ze komt van asiel en van hetzelfde geld. Is daar ergens misgelopen dat ze die signalen gewoon overslaat, zoals Cedric zegt.
Ik ben helemaal akkoord wat je zegt, Cedric. Maar het probleem is natuurlijk dat je zit er over een hond bezig en over een kind. En ze zijn al twee deel van het gezin. En je wilt de ene niet achteruit steken voor de ander. Maar je zegt van... Ik heb dat wel gedaan. Ik heb wel een tijdje... Als er gewoon binnen was, dan was Sansa buiten. Sorry. Allee, zegt ze wel een zetel in de garage dat ze binnen kan. En zegt er al dat ze nodig heeft. Maar ja, er is op een bepaald moment krijg je een soort van splitsing. Van sorry, kind binnen, hij buiten. Ja. Allee, dat is erg voor te zeggen. Hè? Maar je weet ook wel dat we hadden in het leven. Het is druk en je kunt geen vijf... Allee, je kunt ook met ogen op je gat hebben, zo simpel is. Ik was zeggen.
Het is wel duidelijk dat je toch nog meer afstand creëert tussen
maar dat is het punt dat ik wil maken. Dat is het punt dat ik wil maken. Dus ik weet niet of je daar tips voor hebt of zo. Alhoewel ik wel moet zeggen dat het nu al, nogmaals, het gaat nu al beter. Hè. Het probleem is dat ik zo stom was voor nog een klein te maken.
Dus dat begint op... keep his dick in his bed.
Allee, stom. Maar dat begint allemaal opnieuw nu. Dus hey, Rowan is nu oké. En je kan die met Sansa omgaan. Maar ik zit nu met een dochtertje die ook moet opgroeien, ook met Sansa erbij. Snap je? En dat is een ander kind nu. Dus, ja.
Ik heb daar ook... Oh, sorry, ik ga u eerst laten uitspreken. Ik ga er dan op inpikken van de kindjes. Doe maar.
Ja, dat is goed. Ja, het is... ik denk dat hetgene wat jij hebt gedaan, Marijn, is wat ze management noemen in mijn vak. En management wil eigenlijk gewoon zeggen, we zorgen ervoor dat de situatie zich niet kan voordoen. En ik denk dat dat heel verstandig is. Zeker bij jonge kinderen. Je probeert inderdaad je kinderen iets bij te brengen. Die duidelijk te maken van, oh, dan is het hondje kwaad of dan vindt het hondje niet leuk. Dan vindt hij het wel leuk. Laat hem gerust als ze met eten is. Hoe geef je een snoepje? Laat hem naar u komen. Zo dat soort dingen allemaal. Dat overloopt je wel met die kinderen. Maar gelijk wij bijvoorbeeld, wij vangen honden op voor mensen die op vakantie gaan. Zo huiselijke hondenopvang. En wij hebben geen honden opgevangen als mijn zoontje jonger was als 3 jaar. Omdat ik gewoon... Ik wou eerst zien van mijn zoontje dat hem de basis begreep. Hè, dat er geen hele gekke dingen ging gebeuren. En vanaf toen zijn we terug hondjes beginnen op te vangen. Nu, dat is ook nog een andere situatie, want dat zijn telkens vreemd. Niet ons eigen honden. Hè, dus dat zijn... Mm-hmm. Honden die we dan meestal wel kennen, het zijn vaste klanten. Maar oké, dat zijn niet uw eigen honden, je kent ze niet door en door. En ook daar hebben wij de regel van dat we ze niet zomaar alleen laten. En dan verschilt dat nog van hond tot hond. Want afhankelijk van de hond ga ik bijvoorbeeld hem niet apart zetten als ik even naar het toilet moet gaan of zo. Nu, we hebben wel een camera in de living staan en meestal kijk ik stiekem even mee wat ze aan het doen zijn. Mm. Maar ja, dus daar zijn we heel voorzichtig mee, omdat ik mij ervan bewust ben dat mijn zoontje ineens in zijn krollen kan krijgen van oh, ik zou eens een keer graag achter die hond aanlopen, of eens een keer goed zwieren aan die staart. Of er zijn zo van die horrorverhalen van, hè, gelijk, American Stafford heeft kindje gebeten en dan... Dat is het eerste wat vrijkomt. We updaten nu over het nieuws. Dat was zo in Amerika. En dan uiteindelijk, toen alle details gekend waren, bleek dat die een hond 51 nietjes in zijn kop had zitten. Dus als dan een hond is die pas bij het 51ste nietje bijt, dan is dat een heilige.
Ja, het zal wel.
Ja. Dus, maar ik bedoel maar, kinderen die denken daar niet bij na dat dat misschien wel pijn doet of wat dan ook. Die hebben object A en dier B en die denken van, oh, misschien gaat dat samen.
Maar ja, alles is terug te brengen naar de opvoeding. Hè? Want allee, een kind beseft sowieso heel weinig hoeveel pijn. Hè? Het zijn de ouders die moeten leren van, jongen, als je dat doet, doet dat pijn. Kijk, of als je zegt, hè, als hondje aan het eten is, blijf eraf. Zo'n ding, dat hoorden de ouders te zeggen. Een kind hoort dat eigenlijk niet te weten, die hoort dat te leren. Zo'n ding.
Klopt. Ja. En er zijn zelfs studies over, eigenlijk als kinderen gewoon leren... over lichaamstaal van honden. Uh-huh. En er is zo'n project, dat heet het Blue Dog Project. En dan was het zo wat software van... En dan waren er bepaalde scenario's... en dan moesten de kinderen beoordelen of dat die een hond zich goed voelden of niet. En gewoon door dat te doen, door die kinderen de basis aan te leren van of dat een hond dat leuk vindt of niet, was er aantoonbaar minder kans op bijtincidenten bij die kinderen.
Hmm.
Dus dat is gewoon heel nuttig om te doen, om eens een keer met je kind erdoor te gaan. Nu, het grote probleem is, en dat weten jullie waarschijnlijk ook, heel veel mensen die kennen zelf de lichaamstaal niet van de hond. Dus laat staan dat ze aan hun kind moeten leren wat de subtiele signalen zijn.
Ja. Ja, nee, inderdaad. Wat ik zei, het voor mij is soms al moeilijk voor haar te kunnen lezen. Dus laat staan voor iemand die daar eigenlijk niet bezig is.
Ja. Ik denk, hé, maar we zeggen binnen een aantal aflevering, is dat antropomorfisme. Hé. Dus een hond begint te lekken, hé, zo stress begint te tonen. Ah, oh, je hebt honger. Hé. Oh, je zat lachen. Nee, je zit tanden aan het tonen, jong. Dat is normaal.
Ja.
Ja.
Ja, dus, nee,
ja, ik denk dat mensen gewoon die gedraging of die signalen heel verkeerd lezen.
En ja.
Wanneer dat een dier wil tonen van pas op, want als je nu nog een stap zet, houdt je laatste stap zin. Denkt de mens van, ah, je vindt het cool.
Ja, en, ja het internet staat vol van filmpjes van honden, al dan niet met kinderen, die duidelijk zo 10 van de stresssignalen laten zien die er zijn, waarvan dat er dan commentaar is van, oh kijk, hoe schattig, of zo van die dinges.
Wat van die chihuahuas en zo, hè? Van die kleine hondjes.
Vaak, vaak. Ja, en dan, dat toont gewoon dat er ook weinig besef is van... Hey, je hebt dat al eens een keer geopperd, hè? Die hondenschool, dat eigenlijk even belangrijk of misschien zelfs belangrijker is voor de persoon. Ik denk, als we het hebben over agressieve rassen en het voorkomen van bijtincidenten, want daar gaat het uiteindelijk om, hè? Hey, want dat is wat we willen bereiken als we agressieve rassen zouden aanduiden. En dan is dat met als doel om ervoor te zorgen dat er minder bijtincidenten zijn. En ik denk dat een veel grotere impact dan gaan kijken naar specifieke rassen zou zijn dat jij een soort van, ja, dat jij mensen de basis kunt bijbrengen van hoe dat het zit qua trainingstechnieken die je kunt gebruiken, hoe dat het zit qua lichaamstaal, want dat vind ik persoonlijk een hele, hele belangrijke.
Ja.
Gewoon kennis bijbrengen. Gewoon mensen duidelijk maken van, kijk, dit is wat een hond is. En zo communiceert hij. En we raden aan om op deze manier op te voeden. Om te voorkomen dat in de toekomst agressie een probleem gaat zijn. En ik denk dat dat alleen al voor heel veel problemen kan doen weghebben.
Ja, ik ga een keer even advocaat van de duivel spelen. Hè?
Ja, doe maar. Graag.
Hey, want je zegt, hey, dus die agressieve rassen, eigenlijk mag je daar niet over spreken. Of bestaan die eigenlijk niet, maar het is toch wel zo dat bepaalde rassen wel gekweekt zijn met een bepaald doel. Bijvoorbeeld, Pitbull is voor de stierengevechten, als ik me niet vergis. Dat zit ook in de naam. Stafford is voor hondengevechten, bijvoorbeeld. Border Collies is voor schapen te hoeden, maar daar heb je, als ik me niet vergis, ook wel problemen mee naar kinderen toe. Dat die wel een kinderen hoeden en dus ook bijten ondertussen. Dus het is wel zo dat met bepaalde rassen wel een bepaalde, ik kan niet zeggen... agressiviteit, mag je dat niet noemen?
Er worden op karakteristieken gekweekt.
Ja,
ja, en dus de ene zal, bijvoorbeeld een pitbull of een stafford, zal misschien wel sneller bijten. Nogmaals, het is advocaat van de duivel, hè, dat ik speel.
Want dan weten mensen dat toch op voorhand, van ik koop zo'n hond, dat zijn typische
gedragingen.
Dat is cool, ik moet dat hebben. Dat is iets dat ik heel vaak hoor in de winkel, echt waar, jongen. Ja.
Ja. Heel dus vaak valt er daar iets over? Like bijvoorbeeld, dus mijn hond is de Stafford / Duitse herder bijvoorbeeld. En ze is bijvoorbeeld aan de halsband, aan de leiband, dus die kan niet zijn onhandelbaar, maar ja, behoorlijk reactief, laten we zo zeggen. Hè.
Ja.
En ik hoor toch vaak dat terugkomt bij Duitse herders.
Ja.
Dus dat ik hoor van oké, dus er zijn toch bepaalde karaktertrekken, al dan niet agressiviteit te koppelen, die toch aan een bepaald ras ook aan hangen.
Wel, het is advocaat van de duivel, maar het brengt wel een heel belangrijk punt aan. In die zin dat genetica speelt absoluut een rol in het uiten van gedrag. En wat je dan bijvoorbeeld wel ziet, is dat als een dier, een individu, in een situatie komt dat hij vindt dat hij agressie moet inzetten... dus ik ben mijn woorden heel, heel voorzichtig aan het kiezen nu. Hè?
Ja, dat is goed.
Als een individu zoiets heeft van oké, ik moet hier agressie inzetten, Afhankelijk van welk ras dat is, gaat dat een bepaald type van agressie zijn. Gelijk dat jij bijvoorbeeld correct aanhaalt, border collies, die zijn gekweekt voor schapen te drijven. En daar bijvoorbeeld zie ik veel meer gedragsproblemen bij border collies die achter auto's willen aanzitten, bijten naar de wielen, dat soort dingen. En wat je ook zegt, van ja, dan eerder zo het gezin of een groep van kinderen willen hoeden. Dat kan inderdaad. En je hebt ook honden die al makkelijker richting prooiagressie gaan. Dus bepaalde types van agressie zijn gevaarlijker. Dus dat is helemaal correct. Maar dan nog zitten wij te praten over die paar individuen van een ras die in een situatie komen dat ze agressie laten zien. En dan hoe dat ze die agressie laten zien, wat voor type agressie dat is, hoe schadelijk dat die agressie kan zijn, dat kan bepaald worden door genetica. Maar ik ben er nog altijd van overtuigd dat we nog altijd niet aan een ras kunnen wijden of dat die nu wel of niet agressief gaat reageren. Dus hier gaat het eigenlijk weer meer om de impact van de agressie dan de kans op agressie.
Ja, ja. En even om een keer aan je vak te gaan, is dieren, hondengedragstherapeut. Welke probleem zie je tot het meeste? Of is het niet echt een probleem dat je nu zegt van dat zie je het meest of niet? Maar,
Jawel. Nu, de laatste jaren ben ik mij meer en meer aan het toetspitsen op onzekere en angstige honden.
Ja.
Ik merk dat dat mij ligt. Dat type van problemen, dat mij ligt. Dat ik mijn inlevingsvermogen daar kan gebruiken. Gewoon om te kaderen wat voor soort problemen dat ik zie, dat is niet noodzakelijk de top gedragsproblemen over de hele lijn, maar dat is gewoon hetgene wat ik in mijn praktijk het meeste zie, zeg maar. Dus wat ik vaak zie is reactiviteit aan de lijn. Ik heb het juist al gezegd bij uw hond. Maar dat is iets wat ik vaak zie. En met reactiviteit bedoel ik, dat kan alles zijn van echt uitvallen naar blaffen, naar heel veel trekken aan de lijn richting een prikkel. Problemen met vreemde mensen is eentje die ik de laatste tijd vaak zie. Zeker sinds corona is dat eentje die heel vaak optreedt. Dus honden die ineens moeite hebben met bezoek bij mensen thuis.
Oh, ja.
Verlatingsgerelateerde problemen zie ik regelmatig.
Nu toch frequenter ook, sedert corona.
Ja en nee, dat is een moeilijke. Willen we daarop ingaan?
Ik had het dus ook als vraag erin gezet, omdat ik dat ook wel ergens een beetje verwachtte, dat er na die 2-3 jaar corona, mensen zijn elke dag thuis, en dan plots van de een dag op de andere niet meer. Er moet toch wel iets zijn dat... ten eerste, ja, je ziet het al aan het aantal honden die verkocht werd, en dan weer in het asiel terechtkwamen. Mm. Dus dat is al één punt. Maar dan de dieren die wel gebleven zijn, dat is dan zo noemen, er moet wel iets te merken zijn, denk ik.
Ja, het is dat die problemen naar bezoek toe zie ik eigenlijk veel meer sinds corona dan verlatingsgerelateerde problemen. Die verlatingsgerelateerde problemen zie ik wel, hoor. En we weten bijvoorbeeld dat een van de klassieke problemen is mensen die... kopen een hond of die adopteren een hond in een periode dat ze vakantie hebben. 2-3 weken daarna moeten ze gaan werken. Die een hond valt in een gat en ze krijgen verlatingsgerelateerde problemen. Dus dat is iets wat we weten dat gebeurt. Maar gek genoeg zie ik persoonlijk niet speciaal meer verlatingsgerelateerde problemen. En ik denk dat dat te maken heeft... Er is nog niet zo lang iets... dat ze bezig zijn over wat ze veilige hechting noemen bij honden. En bij kinderen is dat al lang gekend. Tussen moeder en kind moet er een veilige hechting zijn. Maar bij honden zijn ze nu ook aan het onderzoeken wat die rol is van veilige hechting. Want ze weten dat vergelijkbare stofjes vrijkomen, vergelijkbare hormonen vrijkomen in die band tussen hond en eigenaar ten opzichte van moeder en kind. Ze zijn zelfs bezig over hechtingstijl en dat soort dingen. En het antwoord kan misschien daarin liggen in die zin dat de redenering is dat als er een veilige hechting bestaat, dat die hond een soort van veilige uitvalsbasis heeft om de wereld te verkennen, om te gaan met stress, om het leven aan te kunnen, zeg maar. En als die minder aanwezig is, dan zijn ze minder weerbaar en veerkrachtig. En het kan zijn dat in die coronaperiode, waarbij mensen vaker thuis waren, veel meer zijn bezig geweest met hun honden, dat daar dat stukje hechting beter is gegaan. Waardoor dat die honden eigenlijk minder moeite hebben gehad eens als ze terug alleen werden gelaten en dergelijke. Nu, dat gezegd zijnde, er zijn er. Hè. Ik heb er een aantal gehad die specifiek toen het werkschema veranderde, ineens last hadden van verlatingsgerelateerde problemen. Dus het is niet dat het niet gebeurt, maar het gebeurt veel minder als dat we hadden verwacht collectief als gedragstherapeuten, zeg maar. Wij dachten, dat gaat een gigantisch probleem zijn. En dat is eigenlijk niet echt op dit moment.
Oké, ja, nee, dat is ook wel interessant.
Maar hoe heette dat weer, dat hechting?
Veilige hechting.
Ja, veilige hechting, pardon. Ik was dat eens kwijt. Heeft ook niet een beetje te maken met de leeftijd van wanneer dat een puppy van de moeder van het teef weggehaald wordt? Of heeft dat net iets mee te maken? Want ik vind dat persoonlijk altijd heel raar gegeven. Zo, dus je koopt de hond en eigenlijk had hij toch al heel vroeg weg van bij de moeder. Als je even vergelijkt met wel de situatie bijvoorbeeld, hoe lang blijft... Kijk, een wolf is geen hond, je kunt het ook wel. Maar hoe lang blijft die bij de moeder? Dat is toch een redelijk tijdje. En hij had eigenlijk al... Vanaf wanneer is dat? 8 weken? Nee.
Ja, typisch gezien is dat 8 à 9 weken.
Nederland is 12, hè? Nederland is 12, dacht ik.
Ik geloof het, ja. En in België, wettelijk gezien, mag 8. Het vanaf 7 weken.
Allee, nu eigenlijk... Hey, als therapeut, heb je daar een mening over? Is dat iets dat eigenlijk best langer zou mogen, die periode bij de moeder? Zou dat verschil uitmaken? Of ben ik maar op mijn nek aan het kletsen? Allee. Nu ben ik misschien ook een beetje antropomorfistisch aan het denken. Nee, dat kan, hè?
Ja. Het is niet dat dat mijn gebied van expertise is of zo, maar gelijk die week tussen de 7 en de 8 weken vind ik extreem belangrijk dat ze dan nog bij de moeder zijn. Dus ik ben niet akkoord met vanaf 7 weken. Dat vind ik veel te vroeg. Ik denk dat zo rond de 9 weken een hele goede periode is om het te doen. Want je wilt die puppy ook niet plaatsen op een moment dat die socialisatieperiode volledig aan het afsluiten is, zeg maar. Dus je zoekt zo'n beetje het evenwicht van op welk punt heeft die al veel social skills meegekregen uit het nest en van de moeder. Is die nog altijd zeer ontvankelijk voor de nieuwe omgeving, zeg maar. Dus ik denk dat 9 weken een goeie is. Nu, ik heb een bijscholing gehad van iemand die ik enorm respecteer. Karen Overall heet ze. En zij had zoiets van... zij was eigenlijk meer voor een latere plaatsing. En de enigste reden die ze daarvoor gaf, was dat ze eigenlijk de puppy's graag bij het nieuwe gezin heeft als ze een beetje het vermogen hebben om controle te hebben over hun blaas. Hè, om zinnelijk te kunnen zijn. Omdat heel veel gestraf en heel veel wat dan een breuk kan hebben op die veilige hechting, gebeurt omdat puppy's worden geplaatst als ze zelfs nog niet in staat zijn om zinnelijk te zijn. En mensen daar heel gefrustreerd van geraken. Dus zij heeft zoiets van, ik heb liever dat ze 11 à 12 weken zijn als ze naar het nieuwe gezin gaan. Dus daar is heel veel verdeeldheid rond. Voor zo de exacte week, zeg maar, dat een puppy naar zijn gezin kan gaan.
Nu, wat ik nog wil vragen aan je, is een beetje, wat is jouw manier van werken? Is een beetje gebaseerd, want we hebben al bij dierenzorg gestudeerd. Maar honden is een beetje aan mij voorbij gegaan, maar natuurlijk... Als buitenstaander zie je zowel veel hondenprogramma's, ik zeg maar Caesar Milan en heb er nog een paar. Hè.
Ja, van Martin Gauss en dan hadden daar ook een aantal Belgische hondengedragstherapeuten.
Ja, 19 heeft gebeld, zeg ik.
Ja, jongen.
Maar,
Hela.
Maar op het moment zelf, dat zijn dan vaak dat is dan de nieuwste methode en de beste in hun vak en bla bla bla. Maar als ik me niet vergis, is Caesar Milan ondertussen ook al een beetje achterhaald.
Klopt, ja.
Wat ik hoor, en dus mijn eerste vraag is dan, waar zweer hij bij? En ten tweede, wat is er daar misgelopen met Caesar Milan? Want ik weet daar echt niks van.
Dat is een nogal geladen vraag.
Ja, dus dat. Dus,
als je daar geen mening wilt opgeven, moet je daar geen mening opgeven.
Nee, dus dat.
Ik denk dat het heel belangrijk is, want ik loop er nog altijd elke dag tegenaan. Dus het belangrijke is dat we het wel aanraken, het onderwerp. Mijn hele insteek is, ik wil mij zoveel mogelijk op wetenschap baseren in de kennis die ik deel en in de methodes die ik hanteer. En als er geen wetenschap voorhanden is over bepaalde onderwerpen, dan ga ik proberen gewoon een beetje gezond boerenverstand te gebruiken. Een beetje logisch na te denken. Wat zeg je?
Of Facebook en Twitter. Iedereen doet dat.
Ja, voilà. Gewoon even... En dan aan de hand van de dingen die ik weet, proberen tot een logisch besluit te komen hoe dat ik dat het beste kan aanpakken, totdat daar wel wetenschap over bekend is. Dus om een lang verhaal kort te maken, de methode die ik gebruik noem ik de humane beloningsgerichte manier. Dat is ook weer zorgvuldig gekozen woorden in die zin dat ik merk dat er een tegenbeweging is tegenwoordig. Vroeger was het heel veel met straffen en onderdrukken en controleren en domineren. Maar er is nu ook een tegenbeweging die al even slecht geïnformeerd is, vind ik persoonlijk. Die zegt van, ik doe alles alleen maar positief. Als we dan gaan bekijken in technische taal. Als je, misschien herinnert u dat nog uit school, zo de lessen over klassieke conditionering en operante conditionering en dat soort dingen allemaal. Ja. Bij die operante conditionering heb je 4 kwadranten. En als het dan gaat over positief, dan gaat het eigenlijk alleen maar over iets toevoegen aan een situatie. En positief kan ook positieve straf zijn, waarmee dat ze bedoelen, je voegt iets toe aan een situatie om het gedrag te verminderen. Straf in operante conditionering wordt gedefinieerd als we willen het gedrag wat we zien verminderen. En bekrachtiging, beloning, wordt gezien als we willen het gedrag wat we zien vermeerderen. En dus als je het gaat bekijken vanuit de vaktermen, de vaktaal, alleen positief werken, ja, dat zegt niet veel, hè? Want je bent positief aan belonen, hè? Dus je voegt iets toe om ervoor te zorgen dat gedrag toeneemt. Dus je geeft snoepjes bijvoorbeeld. Maar je bent ook positief aan straffen, wat wil zeggen van oké, we slaan hem op zijn kop met een krant en we snokken aan die lijn en we shotten hem een keer in zijn flank. Als je het puur vaktermisch gaat bekijken, dan is ik werk alleen maar positief complete onzin. Kunt je een beetje volgen?
Ja hoor.
Ja, wel, positief straffen is dan toch niks fysieks doen?
Is negeren, is het negatieve gedrag negeren toch? Of niet?
Maar negeren
of
ben ik daar straffen? Verkeerd in?
Positief straffen is echt iets toevoegen aan de situatie. Als je een verwachting dat het dier heeft, bijvoorbeeld, stel het gaat hier, want je zegt negeren, hij toont bijvoorbeeld aandachtzoekend gedrag. In het verleden is dat altijd beloond geweest door wat voor aandacht dan ook, of wegduwen of dat soort dingen. En jij beslist van oké, ik ga nu niet meer, ik ga er niet op ingaan, ik ga het negeren. Dan haalt jij de beloning die hij heeft gehad in het verleden weg uit die situatie, om ervoor te zorgen dat dat gedrag, het aandachtzoekend gedrag, vermindert. Mm-hmm. Dus dan ben je eigenlijk negatieve straf aan het toepassen.
Ja.
In vaktermen, zeg maar.
Mm-hmm. Oké. Ik vind, en ik ga dat heel tippie-toe geweest doen, het negeren van ongewenst gedrag niet meteen de beste methodiek. Omdat ik vind dat een dier nog steeds niet het beste leert. Ay, dat is mijn persoonlijke ervaring. Ik ben geen therapeut, dus ik vind het leuk om nu bij te leren. Maar ik ben nog altijd van mening dat een dier leert door oorzaak en gevolg.
Of maar ben negeren, ik daar... Maar negeren is ook een gevolg, denk ik.
Dus als u... Wacht, oké, ik zal het iets concreter zeggen. Uw hond is aan het blaffen. En jij reageert daar totaal niet op.
Ja.
Oh, wel. Maar je blijft blaffen.
Ja, klopt. En dus dat is hetgene wat ook een beetje mijn job is. Is kijken wat is daar de motivatie. En jij haalt iets... Je moet dat niet tippitogewijs doen. Want dat is hetgene waar ik mij frustreer. Is door mensen die zeggen dat ze volledig positief werken. Die geven eigenlijk aan. Want ik heb nu even de zijweg genomen van de vaktermische dingen. Dat is gewoon een persoonlijke frustratie. Maar bon, wat zij eigenlijk willen zeggen is, kijk, we gaan alleen maar belonen en we gaan slecht gedrag negeren. Het probleem daar is dat heel veel ongewenst gedrag intern gemotiveerd wordt.
Ja.
Bijvoorbeeld dat bassen, wat je zegt.
Ja, het blaffen, sorry.
Ja. Dat is iets... vaak werkt dat stressverminderend. Dus dat brengt een reactie teweeg in het lichaam, waardoor dat die hond minder stress ervaart. Mm-hmm. Of extern gaat die resultaat hebben. Bijvoorbeeld, de postbode komt voorbij, die steekt je brief in, die gaat verder. Die een hond denkt, haha, ik heb weer al een indringer voorkomen. En door dat gedrag te negeren, gaat jij niks bereiken. Want de interne motivatie is aanwezig, ik ervaar minder stress. En dus ongeacht wat jij doet qua negeren, gaat die hond nog altijd beloond worden voor zijn geblaf, omwille van de interne, het interne gevoel of de interne reactie.
Ja.
En als het is omdat een blaft op voorbijgangers, hè, ik zie dat heel vaak bij huizen die zo echt een heel groot raam aan de stoeprand hebben waar iedereen voorbij komt, zeg maar. Dan negeren gaat ook geen effect hebben, want die hond heeft succes, denkt hij. Want hij blaft, de mensen gaan weg. Hij blaft, de mensen gaan weg. Oh, ik jaag de mensen weg, ik ga gewoon blijven blaffen. Dus je hebt 100% gelijk. Er zijn heel veel situaties waarin dat het gedrag negeren geen verschil gaat maken. Omdat jij niet hetgene bent wat dat gedrag beloont of niet beloont.
Dus wat dat jij dan bedoelt is, neem het aan bij de oorzaak en zorg ervoor dat de prikkel er niet meer is.
Ja, we gaan inderdaad kijken naar wat is de motivatie, waarom mm-hmm. doet die hond wat die doet. En dan gaan wij daaraan werken om ervoor te zorgen dat dat gedrag wordt omgebogen naar iets mm-hmm. wat we wel willen zien.
Ja.
En heel vaak, als, het nu, als we dat voorbeeldje van blaffen gaan behouden, wat daar bijvoorbeeld vaak het geval is, is dat we gaan zorgen dat de prikkel waardoor dat die blaft, dat we die eerst in een heel verzwakte vorm laten zien, zodat de kans dat hem blaft veel minder is. En als hem dan niet blaft op die prikkel, dan gaan we hem daarvoor belonen. Dan gaan we zeggen van, kijk, dit is een heel goede keuze, je ziet hem wel, maar je blaft er niet op. En dan gaan we die afstand verminderen, of eigenlijk bijvoorbeeld in mijn voorbeeld van voorbijgangers, wat ik heel vaak doe, is dan mensen echt laten afspreken. Dus wat ze dan eigenlijk moeten doen is één management. Wat Marijn ook heeft gedaan met de kinderen, van ja, kijk, ik zag dat dat niet helemaal goed ging, dus ik heb gewoon gezorgd dat ze gescheiden waren van elkaar.
Ja.
En dus bij die voorbijgangers, ja, je gaat zorgen dat de hond die visueel niet meer zo goed kan zien. En dat kan met een folie zijn, sommige mensen laten hun rolluik naar beneden, sommige mensen doen hun gordijnen dicht. En
ik heb een folie hang. Want dat was exact hetzelfde probleem met Sansa.
Voilà. Bravo maar één!
Nee, maar Sansa is ook een... Ze is echt een brave hond, maar als ze dingen ziet, als ze reageert, dan gaat ze blaffen. En ik had wel zoiets van, ja, gewoon maken dat ze niet meer zit. Hè. En zo, wat is zo'n een vage folie, of hoe noem je dat? Zo,
ja.
En geen probleem, echt, ze blaft ze niet.
Voilà.
Dus,
en ze, tegenwoordig maken ze dat zelfs op zo van die statische folie, dus dan moet je dat niet eens meer echt plakken. Nee. Dan kun je gewoon... Ja. Voor zolang is dat getraind, kun je dat dan even ophangen en dan... Hè. Dus het is nog gemakkelijker geworden. Nu, dat is de eerste stap. Waarom? Elke keer als die een hond dat doet, dan versterkt die connectie in zijn hersenen. Dan versterkt die het idee, ik blaf ze gaan weg, ik blaf ze gaan weg. En hoe sterker dat die connectie is, hoe moeilijker dat is om dat terug om te buigen. Ik vergelijk dat vaak met... Zo ijzerdraadjes. Als dat 5 ijzerdraadjes is, dan doe je een keer zo en dat is in orde. Als dat er 1000 zijn, dan mocht jij nog zo sterk zijn als dat jij wilt. Je krijgt dat niet geplooid. Dus dan gaat je 1 voor 1 ijzerdraadjes moeten beginnen weg te halen vooraleer dat je daar verandering hebt. Dus je gaat zorgen dat hem, als je niet aan het trainen bent, dat hem het niet kan zien. En dan spreek je af met een familielid of vrienden of wat dan ook. Van kijk, ik ga ermee trainen. Jij wandelt hier een paar keer op en af. En je doet dat niet te dicht bij mijn raam. En als hem blaft, dan blijf je stilstaan. Als hem stopt met blaffen, dan gaat je terug verder. En daarmee draait je het eigenlijk volledig om. Het is niet als ik blaf, gaan ze weg. Het is als ik stop met blaffen, dan gaan ze weg. En op die manier kun je daaraan werken.
Oké, okay, dus vooral remedierend werken. Maar stel nu... nee, niet remedierend werken, preventief werken. Het was tot remedierend dat ik wou komen. Stel nu... Het probleem blijft zich voordoen. Je hebt een aantal preventieve middelen gebruikt, maar het blijft een probleem. Mag je nog overschakelen naar remediering ook? Om die, ja, hoe moet ik dat zeggen? om dat gedrag nog verder af te zwakken, of sta je daar volledig tegenover? Ik weet, vroeger waren er een aantal tactiele middelen, zoals dat je daarnet aangaf, een tik of met de krant op de neus, keur ik volledig af.
Maar op een blafband.
Ja, voilà. Mag niet meer, hè, trouwens, in België, dacht ik ondertussen.
Het is nog troebel. Het wetsvoorstel is goedgekeurd, maar ze hebben nog tot 2026 of 2027 vooraleer dat ze daaraan moeten voldoen. Dat was iets in verband met hun eigen diensten de kans te geven om zich bij te scholen en over te schakelen.
Ja.
Maar ja, de vraag is of dat het dan effectief nog wel in werking gaat treden dan, want dat duurt nog lang, hè.
Ja. Nu, dat zijn ook meteen zware tactiele impulsen. Je hebt bijvoorbeeld ook een trillende halsband die zeker kan werken in mijn ogen bij kleinere hondjes. Bij de iets hardnekkigere blaffers zou ik dat toch niet gebruiken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook al met geuren dat er gewerkt wordt en met ultrasone geluiden. Heb je het ook? Hoe sta je daar tegenover? Ik ben nu wel curieus. Nu ga ik ook vanuit mijn beroep, want ik sta in een winkel die zo dingen ook verkoopt.
Ja, de mens weet niet welke winkel, dus ze gaan
niet weten. I know. Nee, maar dat is ook niet de bedoeling. Het is ook om te zorgen dat ik een hoe moet ik het zeggen? Dat ik blijf bijgeschoold worden. En dat is eigenlijk een beetje bijscholing voor mij ook.
Ja, nee, klopt. Helemaal.
Nee, het is super interessant. En daarom wil ik nu ook die vraag stellen. Het is een oprechte vraag, want hoe staan jullie daar dan, of hoe staat, ja, ik denk dat ik moderne hondentherapeuten daar tegenover? Want bij mijn gevoel kan dat nog altijd zeker en vast een effect hebben op het gedrag van de hond, ook in de positieve zin, als het correct gebruikt wordt.
Wel, het is, je gaat mij nooit horen zeggen dat dat geen effect heeft. Ik bedoel, zelfs de meer tactiele middelen die gebruikt worden, ik bedoel, het is een leerprincipe wat kan ingezet worden en wat resultaten heeft. Maar we kijken altijd een beetje naar wat is het effect, wat zijn de mogelijke nadelen. En zoals je al had aangehaald, is mijn heel ding is, we gaan kijken naar wat is de motivatie dat een hond iets doet en hoe kunnen we daar iets aan veranderen. En het probleem met het straffen, ook al is dat mild. Eigenlijk, een ander voorbeeld wat we kunnen geven is iets wat ik vaak hoor, is bijvoorbeeld de plantenspuit.
Mm-hmm.
En van, we spuiten een paar keer erop met een plantenspuit en dan zal het hem wel doorhebben. Het probleem is dat je gaat een bepaald gedrag remmen, of zelfs volledig onderdrukken, afhankelijk van hoe onzeker of hoe gevoelig dat die een hond daarvoor is, voor die straf. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld wat ze vroeger de Fisher Discs noemden. Dat is zo, ja, een sleutelbos van schijfjes. En als je dat gooit, dan maakt dat heel veel lawaai. Zo,
schrik-effect, zeg maar. Ja.
Ja. En het probleem daar is je gaat zorgen voor vermijdingsgedrag. Je gaat ervoor zorgen dat een hond iets niet gaat doen, omdat hij schrik heeft voor wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn als hem dat doet. En we weten, en dat is eigenlijk een hele schone, voor alles mooi rond te brengen, dat soort technieken, als dat systematisch wordt gebruikt, dat kans geeft op, of meer kans geeft op agressie. Tot 3 keer meer kans op agressie naar het eigen gezin, tot 2 keer meer kans naar vreemde mensen. En ik stel altijd de vraag aan mijn studenten en aan mijn klanten, van kijk, wilt jij nu eigenlijk dat uw hond iets doet of niet doet, omdat hij schrik heeft voor wat de gevolgen zouden zijn? Of wilt jij dat hij dat doet omdat hij dat leuk vindt? Hè? Of omdat hij dat voor u wilt doen? Dus persoonlijk, hè, zo die trilbanden en dergelijke, ben ik daar geen voorstander van.
Okay.
Gewoon omdat je eigenlijk aan een symptoom aan het werken bent. Oké, hij blaft, maar waarom blaft hem? Waarom heeft hem daar moeite mee als die voorbij komen? Zijn er alternatieve gedragingen die ik hem kan aanleren die onverenigbaar zijn met blaffen? He, zo dat soort dingen. He, kan ik hem op dat moment afleiden? Of zijn er betere keuzes dat hij een hond kan maken? Of kan ik hem desensitiseren? En wat ze dan in zo'n schoon woord noemen counterconditioning. En kan ik ervoor zorgen dat hem iets wat hem negatief vond voorheen, qua prikkel, waar dat hem een negatieve emotie bij had, kan ik dat ombuigen naar iets positiefs, waarbij dat hij eigenlijk er helemaal geen problemen meer heeft. Dat vind ik veel zinvollere dingen om te doen, dan te zeggen van, oh, dat gedrag, dat stoort mij, we gaan gewoon zorgen dat hem niet meer blaft. Want 9 kans van 10 gaat je ervoor zorgen dat hem niet meer blaft, maar de oorzaak is niet opgelost, En dan heb je het risico dat er andere probleemgedragingen gaan optreden. Dan gaat er misschien dingen beginnen kapot te bijten. Of die gaat misschien onzinnelijk worden. Er kunnen gekke dingen gebeuren als er frustratie zich opbouwt, zeg maar.
Ja, nee, ik vind het super interessant. En dat is zeker ook iets dat ik ga meenemen. Nu, ik hoop gewoon dat heel veel klanten hier dan ook naartoe zullen luisteren. Want heel vaak is het, je moet nu meteen stoppen.
Voilà.
Of de politie komt erbij en mijn hond moet weg uit mijn appartement. Of mijn hond moet weg daaruit. Dat zijn de dagelijkse verhalen die ik ook mee te kampen heb. En ja, dan is dat... Ja, dat is soms dubbel. Dat is soms dubbel. Dus ik ben super blij dat ik die vraag nu ook een keer aan jou kan stellen.
Het is ook heel belangrijk gewoon... Ja, sorry. Zeg. Het is ook gewoon heel belangrijk, Nick, dat jij dat kunt zeggen. Want ik vond het heel goed dat je zei, van, dat is een symptomatische oplossing. Dat is niet het probleem oplossen.
Het is een laadmiddel, oké.
En je kunt je dat perfect verkopen in je handelszaak. Maar dat je zei van, dit is niet de oplossing voor het probleem. Dat is de oplossing voor het symptoom van blaffen. Ja, want dat gaan mensen als probleem zien. Oh, wel. Maar verstoorlijk wel zeggen. Ja.
Ik versta het absoluut. Ja. Wat er daarnet ook gezegd wordt, is trouwens iets dat ik al altijd doe. Als ik iemand zie binnenkomen met een pup, is een van mijn eerste vragen altijd... En, wanneer ga je ermee naar de hondenschool? Of naar de hondentherapie, of dit of dat. Het is belangrijk, niet alleen voor de hond, maar ook voor het baasje, dat hij zeker in zijn schoenen staat met wat dat hij doet.
Ja, en ook daar, ik bedoel... Nu, ja... Dat is beroepsmisvorming voor mij. Ik zie alleen maar de honden die gedragsproblemen hebben. Eigenlijk al die honden die goed uit een hondenschool zijn gekomen, die zie ik helemaal niet. Dus ik vind dat zeker iets heel zinvol. Nu, het probleem tegenwoordig, persoonlijk, vind ik, is dat de twee stromingen in dezelfde hondenschool aanwezig zijn. Ja. Daarmee wil ik zeggen, vroeger werd er heel veel gewerkt op... straffen en de baas zijn en de hoogste in rang zijn en zorgen dat een hond niet kan opklimmen. Tegenwoordig zijn we veel meer bezig met zo de emoties van een hond, want die hebben emoties, gek genoeg. Mm-hmm. en de inzichten die we nu hebben in wat hun cognitief vermogen is, wat veel groter is dan dat we 30 jaar geleden dachten. En een beetje eigenlijk inspelen op die noden en die behoeften en hoe dat we alles een beetje kunnen ombuigen naar hoe kan die hond functioneren in onze maatschappij, zeg maar. En omdat we weten dat die oude methodiek als risico heeft dat gemakkelijker agressie gaat, grijpen we daar niet zo gemakkelijk naar terug. Maar het probleem is dat de mensen die recenter geschoold zijn en de mensen die niet zo recent geschoold zijn, die zijn aanwezig in dezelfde school. En ik hoor vaak van klanten dat ze zeggen van ja, de ene week hebben we die een trainer en die zegt dat. En de andere week hebben we die trainer en die zegt iets compleet anders. En de mensen weten gewoon niet meer wat ze moeten doen.
Ja.
Dus, in mijn geval, omdat ik werk met onzekere en angstige honden, kom ik ook vaak tegen dat een hond volledig wordt overprikkeld op de hondenschool. Of dat een hond wat te ruw wilt spelen met hem, of dat hem zelfs wordt aangevallen. Waardoor dat die een hond echt... een gedragsprobleem kan ontwikkelen waarbij dat die reactief wordt naar andere honden. Maar ik ben mij er heel van bewust dat dat gewoon is omwille van de job die ik doe. En dat dat niet het resultaat is van alle honden die uit de hondenschool komen, zeg maar. Dat is gewoon, ik zie die paar gevallen waar dat het niet goed bij is gegaan, die zie ik heel gemakkelijk.
En even een keer terugkeren naar een vraag dat ik al gesteld had, maar heel dat Cesar Milan gedoe, dat was met... was dat ook dominantie gebaseerd of niet?
Tactiele impulsen en dominantie.
Ja, zo heel fel inderdaad op die rangorde.
En nu is dat niet meer... Dat is ik achterhaald dan zeker nu. Of?
Dat is achterhaald, ja. Zelfs de studie waarop dat heel die theorie gebaseerd is, de mens die dat heeft gedaan, die heeft zelf aangegeven van ja, sorry mannetjes, het waren de middelen die we toen hadden, maar eigenlijk klopt er niks van die studie. Die heeft zelfs later zijn die termen geïntroduceerd van de alfahonden en dat soort dingen. Die heeft ook gezegd van ja, kijk, dit... hoeven meer te gebruiken, dat klopt allemaal niet. En dat is iets, als we daarop willen ingaan, dan zijn we 2-3 uur bezig. Ik heb er wel ooit een podcastaflevering over gedaan en er staat ook wat op mijn website, als mensen daarin geïnteresseerd zijn, hoe we tegenwoordig tegen het concept van dominantie aankijken, zeg maar.
eventjes voor de geïnteresseerden en fervente podcastluisteraars. Het gaat om de podcast Recht voor de Raap, meer bepaald aflevering 10. Te vinden op alle mogelijke podcastplatformen, veronderstel ik.
In elk geval, dat was daar heel veel op gebaseerd. En het ding is ook, die persoon, tenminste van wat ik begrijp, die heeft daar ook niet voor gestudeerd om hondengedragstherapeut te zijn. Die liet honden uit voor mensen die dat zelf niet konden doen. Die is terechtgekomen bij een celebrity die zoiets had van, hey, jij hebt charisma, jij zou een eigen show moeten hebben. En die is daarin gerold. Maar eigenlijk bijvoorbeeld in Duitsland, voor daar te mogen spreken, moet je een soort van ingangsexamen doen. En Cesar Millan mocht niet komen spreken, want die had gewoon niet de basiskennis over hondengedrag. Wat eigenlijk, ik bedoel, dat is mind-blowing. Ik bedoel, dat is een van de grootste namen. Maar ja, die mens, die kan dat heel goed verkopen. Die heeft heel veel charisma. Ik heb ooit eens een keer een show van hem gezien in het Sportpaleis. Dat was zo een teamuitje met mijn toenmalige werk. En ik keek daar heel veel tegenop. Maar in heel die show heeft hij niet één verkeerd ding gezegd. Dat was duidelijk echt zo samengesteld dat hem vaag genoeg kon blijven, dat hem iedereen tevreden kon stellen. Zo.
Ja. Ja.
Maar als je dan sommige van die afleveringen ziet, dat is echt... Ja, dat staat haaks op hetgene wat we nu weten over hondengedrag.
Maar ik denk dat ik hem in 5 episodes heb zien gebeten worden en zo.
Ja. Ja, ik ben nog nooit gebeten geweest.
Ging je juist vragen, hè? Ik ben nog nooit gebeten geweest.
Ik ben ene keer gebeten geweest door een hondje. Als er sprake is van agressie naar mensen, dan mogen ze nooit zomaar los in huis lopen als ik daartoe kom. En ik denk dat we een gesprek hebben gehad van ongeveer een uur, dat ik zoiets had van oké, laat hem er maar bij. En die vrouw had al zoiets van, ja, zit je zeker? Maar uit heel dat verhaal, alle bijtincidenten die we hadden overlopen, kwam dat zo van, er was altijd een externe factor geweest die ervoor heeft gezorgd dat de hond reageerde. Dus eigenlijk een werkman die zowat shotten naar de hond toe of zo, dat soort van dingen.
Ja.
En ik had zoiets van, ik ga hier gewoon zitten, ik ga mij zo weinig mogelijk bedreigend opstellen, ik ga kijken hoe dat die de omgeving verkent en dit en dat, en we zullen wel zien. En die hond, die sprint die kamer binnen, die springt op en die bijt mij recht in mijn zij. Die vrouw had die vrij snel terug onder controle.
Nee.
En ze heeft die direct terug opzij gezet. En sindsdien moeten ze altijd aangeleind de ruimte binnenkomen als ik dan toch beslis dat ze erbij kunnen komen. En ik zei tegen haar, ik zeg van, wat is er gebeurd? Ik snap het niet, dat klopt niet bij het verhaal. En dit en dat. En ik zeg, is er dan nog iets gebeurd onlangs dat we nog niet hebben besproken? Of dat. En toen zei ze van, ja, we zijn wel 2 dagen geleden nog bij de dierenarts moeten gaan. En die een hond had dan agressief gereageerd naar een dierenarts. En de dierenarts die had die van tafel gegooid en geshot.
De dierenarts.
De dierenarts, ja. Die was niet zo tevreden, begrijpelijk, dat die werd gebeten door die een hond. Maar dus dat was de druppel waardoor dat die een hond in plaats van defensieve agressie, offensieve agressie ineens liet zien. En dat stukje van de puzzel had ik nog niet. En dat is de enigste keer dat ik ben gebeten geweest. En ik bedoel, ik zeg wel gebeten, maar het was een blauw plek in mijn flank. Gelukkig was ik nogal dik aan, het was ook winter. Dus ik had wel een paar laagjes aan. Dus het is niet dat het een ernstige beet was of zo, maar dat is de enigste keer.
Ja, maar dat is ook wel goed dat je dat zegt, want dat is voor mensen ook vaak een beetje het punt. Oh, zeg gebeten, maar een beet is niet per se altijd iets ernstigs. Heb je het bijna al gezegd, een beet van een tackle is hetzelfde als een beet van een Stafford bijvoorbeeld. Hè? Want een tackle is dan nummer 1 van de meest bijtrage honden of zo, dacht ik. Dus ja, het is allemaal een beetje relatief. Hè?
Klopt, ja, inderdaad. En in de beet zelf zitten ook nog heel veel gradaties. Want eigenlijk als ik een risico-evaluatie moet doen om in te schatten of dat een hond... nog in de maatschappij mag terugkeren. Ik doe soms evaluaties voor inbeslagnames. En dan doen we altijd een risico-evaluatie. En een van de dingen die daarin voorkomen is, hoe ernstig was de beet? Want dat kan gaan van genepen met de voorste tandjes tot een stuk weefsel uit je lijf, of in de ergste gevallen de dood. En ik bedoel, daar zitten heel veel gradaties in. Hè? Ik bedoel, een hond heeft gebeten, zegt eigenlijk niet zoveel. Ja. Want in mijn situatie had ik een blauwe plek voor 5 dagen. En ik bedoel, dat is een hond die mij waarschuwt. Dat is een hond die tegen mij zegt van, manneke, ik wil u hier niet hebben. Maar eigenlijk snappen in de lucht bijvoorbeeld. Mensen zeggen ook vaak dat dan een beet is. Maar die honden die waarschuwen, die zeggen tegen u, de volgende keer heb ik u echt. Want uw reactievermogen, typisch gezien, is lager als het reactievermogen van de hond. Dus als ze u echt willen hebben, dan hebben ze u.
Ja. Omdat ik het terug te keer naar dat verhaal van die Rottweiler. Mm-hmm. En wat was daar denk ik het probleem? Maar als ik me niet vergis, was dat een loslopende hond? Ja. En die volgens, maar dat is allemaal anekdotes, hè, dat wil u vertellen, want dat is zoiets, hij was er zelf niet bij, dus ik kan het niet weten niet hoe dat was. Maar een losloopende Rottweiler die er een peuter loopt en zomaar in het gezicht bijt. Dus de haakjes, hè, zomaar.
Ja.
Of hoe kan dat? Of wat kan dat trigger zijn?
Ik heb eigenlijk zelf het verhaal helemaal niet meegekregen van wat de aanleiding was van het interview. Ik heb daar wel dan in die nieuwsuitzending zo wat de beelden gezien van... Want er was ook nog een kinderbegeleidster bij, dacht ik. Of, en dan dat kind kwam ook in beeld. En mijn eerste idee was... Ah ja, ik bedoel, des te beter voor dat kind, hè. Maar dat waren een paar schrammetjes. Eigenlijk, als een Rottweiler u bijt in uw gezicht... En dat is om te bijten...
Dan zijn je gezicht kwijt.
Dan zijn je gezicht kwijt om het inderdaad... Hey, ik bedoel, dat kan veel erger zijn. Nu, het idee was van, ja, die opvangster die heeft wel direct kabaal beginnen maken en die is probeert tussen te komen. De vraag daar is inderdaad, wat is daar precies gebeurd? En het probleem is, en dat is dan het probleem van de meeste bijtincidenten, wij hebben geen achtergrondinformatie. We weten niet, wat was de context van de beet? Nu weten we wel wat de ernst van de beet was. We hebben geen flauw idee uit wat voor omgeving dat hij komt, wat zijn voormalige ervaringen waren, hoe dat hij opgevoed is. We weten eigenlijk niks over die hond, buiten het feit dat hij losliep op straat en dat hij een peuter in zijn gezicht heeft gebeten. Naar mijn mening alleszins nog vrij mild, des te beter. Hè? Ik bedoel, ik heb zelf een kind van 3,5 en ik kan wel... rationeel discussiëren over dat soort dingen, maar als een hond mijn kind zou bijten, ik kan u verzekeren, al mijn rationaliteit verdwijnt. Dus, bedoel, het is allemaal erg genoeg, hè, voor de mensen die betrokken zijn. Maar dat had veel erger kunnen aflopen en dat is niet het geval geweest. Dus ja, hoe komt dat? Wat was daar de situatie? En je kunt het waarschijnlijk ook niet eens vragen aan dan de persoon die erbij was, want dat is zo'n chockerend moment... dat jij eigenlijk niet correct kunt navertellen wat er precies gebeurd is.
Ja, nee, inderdaad. Maar ik vind het altijd frappant hoe een hond eigenlijk zomaar kan aanvallen. Allee, ze had te verwachten, dat moet toch één prikkel zijn dat die aanleiding heeft, maar ja. Kijk of dat je zegt, dus dat waarschijnlijk nooit echt te weten komen.
Jawel, maar het is alleszins een heel bizarre situatie, inderdaad. Hè? Want zover als ik heb begrepen... was daar inderdaad geen uitlokkende factor. Ik bedoel, dat kind was daar gewoon aan het rondwandelen. Het is niet dat hij, zover als wij weten, een actie heeft gedaan naar de hond. Die hond die liep ook los. Er zijn ook honden die andere honden op die manier aanvallen. En dat kun je dan vaak nog wat beter plaatsen bij loslopende honden, zeg maar. Maar ik vind het een heel bizar verhaal.
Ja. Wat ik nog even wou... Ja, Jasper, je had dat zeggen.
Ah, wel. Zijn er bepaalde tips of tricks dat je misschien al kunt gewoon meegeven van je koopt een hond, wat doe je het best om eigenlijk te zorgen dat mensen niet naar je komen? Ik weet dat het slecht is voor je job, maar...
dat is ook deel van mijn bedrijfje, zeg maar. Ik werk ook heel veel preventief, eigenlijk... Dus daarom dat ik ook webinars geef en spreek en dat soort dingen, is om ervoor te zorgen dat ik hopelijk tegen het einde van mijn carrière geen werk meer heb.
Dat zou ideaal zijn. Hè, maar...
Dat zou de ideale situatie zijn.
Is keep
dat...
on dreaming.
Ja. Is dat het gewoon niet meer nodig is. Maar bon, dus dat is een hele goede vraag. Dus ze kopen een pup, wat moeten ze weten om ervoor te zorgen dat ze niet bij iemand gelijk mij moeten terechtkomen, zeg.
Ja.
1. koop je pub op de juiste plaats. Je wilt niet een pub van de broodfok. Dat is misschien overbodig om te zeggen, maar het gebeurt zo vaak. En die omstandigheden zijn gewoon niet ideaal. En je weet al niet wat er in die lijn zit qua genetica. Die moeder is 9-10 gestrest geweest tijdens de hele dracht. En dan ook nog eens een keer tijdens de periode dat die pups dan ook nog bij de moeder waren in het nest. Die ontwikkeling die verloopt gewoon niet gelijk dat dat moet verlopen. En dat geeft het meeste kans op gedragsproblemen. Er zijn ook puppies uit de broodfok die geen gedragsproblemen hebben. Of toch alleszins niks wat stoort. Maar alleszins, daar moeten we voorkomen. Het beste wat je kunt hebben is een hond die echt in huis opgroeit. Of die in de omgeving opgroeit waar dat die in gaat terechtkomen. Ja. Maar dat is nog voordat je hem koopt. Dus maak een bewuste keuze. En probeer het een beetje te matchen aan je eigen levensstijl. En daar vind ik dat je wel mocht kijken naar ras. Ik heb het al gezegd, binnen een ras zit er heel veel variatie. Ik heb dat gezien bij mijn ouders, die hebben golden retrievers. Die hebben er altijd 3 tegelijk. En die verschillen enorm qua karakter. Echt enorm. Maar dan nog, je kunt wel grote lijnen trekken en een idee vormen van oké, past dat type van activiteit binnen mijn levensstijl of niet. Want een hond zit met noden. En als er niet wordt voldaan aan die noden, dan zal de hond een manier vinden om te voldoen aan die noden. En dat is niet altijd gewenst gedrag. Dus dat is een hele goeie. En wat ik zei, die veilige hechting is belangrijk om aan te werken. Zorg voor een vertrouwensband. Hè? Want veilige hechting klinkt zo abstract. Maar gewoon ervoor zorgen dat je hond weet dat hij steun kan vinden bij u. En dat die u kan vertrouwen. En dan blootstellen aan de prikkels waarin dat die gaat, waar dat die mee gaat kennismaken in de rest van zijn leven. En daar is een heel belangrijke side note. Dat als je dat doet, dan doe je dat naar het tempo van de hond. En als je merkt van hij heeft hier moeite mee, dan neem je misschien wat meer afstand. Of je probeert die situatie zo op te bouwen dat hem daarmee kan omgaan. En hem dan daar iets leuk, iets positief aan koppelen. Of je gaat gewoon meer tussenpauzetjes nemen of dat soort dingen. Want mensen krijgen vaak een hele lijst van alles wat ze moeten doen met hun puppy. En dan gaan die echt onderdompelen in soms zeer onaangename ervaringen. En dat kan een heel slecht neveneffect hebben. Dus je zit beter af om het gewoon geleidelijk aan op te bouwen. Bijvoorbeeld de markt. Je gaat niet gewoon zomaar met je puppy in het midden van die drukte en die mensen staan. Maar je gaat die eerst even een beetje laten observeren van op een afstand. En als die zich prima happy flappy voelt, dan gaat je wat dichterbij gaan. En dan gaat je eens een keer tussen de mensen wandelen. En dan gaat je zien wat hem daarop reageert. En daar is bijvoorbeeld kennis van lichaamstaal al essentieel. Want als jij niet weet hoe dat je pup zich voelt op dat moment, ja, dan kun je daar ook geen rekening mee houden. Ik denk dat als je daar dooruit geraakt, zeg maar door de puberteit uitgeraakt op die manier, dat je echt al enorm ver staat.
Ja. Oké, is goed verwoord. Ja, oké. Dat Dat is goed voor mij. Ik weet niet of dat helder nog iets...
Ik was al aan het vertalen en ik stopte op mute. Dus ik was niet...
Ah, ja.
Maar wat ik nog wil vermelden, het is niet echt meer een vraag, maar het is meer een dankbetuiging. Ik heb je laatste blog gelezen over reactieve honden.
Mm-hmm.
En ik voelde me zo aangesproken. Ik was zo blij dat ik iemand... Het was perfect hoe ik mee voelde soms. Dus voor de mensen thuis, Sirik schrijft ook blogs. De laatste was over reactieve honden, dus honden die aan bijvoorbeeld de leiband die gewoon reageren op bepaalde prikkels, mensen, honden of whatever. Mijn hond is zo'n hond, dat is nu een jaar of 8-9 en je leert er een beetje mee leven, maar inderdaad, dus mijn hond is zeer reactief tegenover andere honden. Zeker dat de plaats uit is, ik weet niet waarom, maar Franse bulldogs, nee. En ja, je merkt dat zo, als je gaat wandelen, bepaalde baantjes neem je niet. Want je weet, van op dit uur is er heel veel volk. Oei, het is daar een ander hond. Oei, het is een kleintje. Ja, ik zou beter een andere weg nemen. Een wandeling van een uur wordt een wandeling van een uur en een half. Wat gaan we er nog een tour maken? Al zo'n ding. En dat was eigenlijk perfect mooi verwoord in je blog. Dus waarvoor dank. Maar ik kan dan misschien wel nog afsluiten met een vraag. Heb je tips voor mij. Want ik heb trouwens er mee naar de hondengedragstherapeut geweest, hè, maar daar. En ik heb dat wel een beetje kunnen afvlakken, dat probleem. Hey, het was vroeger veel erger. Nu, het zal een beetje met ouderdom te maken hebben ook, is dat wat gebeterd. Soms bij bepaalde honden reageert ze zelfs niet meer. Maar ben ik mis door te zeggen dat dat waarschijnlijk altijd een beetje een probleem zal blijven? Want dat heeft mijn hondengedragstherapeut ook gezegd, eigenlijk. Van, ja, je kunt dat wat verbeteren, maar 100% had dat nooit eruit geraken.
Ja, het is... Ik heb altijd de neiging om situaties positiever in te schatten. Hmm. Maar dat is een character flaw van mijn eigen. Maar inderdaad, het is... Realistische verwachtingen is een van de belangrijkste dingen. Eigenlijk, vroeger werd er wel een keer gezegd, als mensen ons contacteerden, van, kunt jij hem dat afleren? Of de verwachting was van, we gaan er een compleet andere hond van maken. Maar inderdaad, dat gaat niet. Hè. Die gevoeligheid die gaat aanwezig blijven. Hetgene wat we proberen te doen, is te zorgen voor voldoende handvaten, dat niet zo'n probleem hoeft te zijn. Hm. Maar die gevoeligheid gaat altijd aanwezig blijven. En er zijn altijd wel honden die mij blijven verbazen. Er zijn altijd situaties waarin dat ik zelf zoiets heb van, ja, ik had dat nooit zo kunnen inschatten dat zo goed ging gaan. Maar we kunnen nooit resultaat garanderen in ons job, omdat dat gewoon afhangt van zoveel verschillende dingen. Dus ja, ik vermoed, Marijn, dat jij... hetgene wat je al doet is fantastisch. En je bent een van die verscholen helden, wat heel mooi is. En dat is ook zeker...
Dat wou ik horen.
Voilà.
En zeker voor deze opname.
Voor de rest van de zeemeun hoor.
Dus ik zou dat zeker blijven doen. En ja, weet je, daarnaast kun jij blijven werken aan het presenteren van die prikkels in een gecontroleerde omgeving, daarnaartoe werken dat oké is. Een van de dingen die je eventueel kunt bekijken is BAT. Dat heet Behavior Adjustment Therapy. Dat klinkt nogal zwaar, maar dat is eigenlijk een manier om de hond meer het gevoel te geven van, oké, ik heb wat meer controle hier, zeg maar. Hè? Want als die heel strak aan de lijn hangt, is de kans dat hem gaat reageren groter dan als hem ietsje meer ruimte kan krijgen. Maar ja, dat is, weet je, zodanig individueel voor de hond zelf. En je moet ook een beetje kijken van, hoe ver wil ik daar nog in gaan? Ik heb het gehad over die ijzerdraden, hè. Gelijk bij die van u is dat al een serieuze bundel geworden. dus, ik denk dat als je... er zijn al honden waar dat die niet op reageert. Ik bedoel, dat is al een serieuze win.
Uh-huh. Ja, dat vond ik ook. Maar weet maar nooit, dat je plots een wondermiddel kan...
Er is gewoon geen quick fix. En soms, ja, je kunt...
Maar ik vond dat ergens wel iets... Dus ze komen uit het asiel van Oostende. En als je daar een hond uit het asiel haalt, moet je daar ook een soort van puppyschool mee doen. Daar. En daar zijn ze al... Dat is een probleem, had ze toen ook al. Je zal dat waarschijnlijk nooit kunnen wegkrijgen, want ze is hoe ze is. En op zich vond ik dat wel mooi. Omdat, zoals dat je zegt, je moet al niet verwachten dat je daar... Ik kan niet zeggen de perfecte hond uitkrijgt, want wat is de perfecte hond? Dat bestaat niet. Maar dat je daar de hond uit krijgt dat jij wilt dat je hebt. Zes hoe dat ze is, en dan kun je daar een beetje mee werken. En ik wil dat je zegt, de tools krijgen om ermee om te gaan. Maar je weet al op voorhand, het zal niet zijn wat ik wil. Maar dat is niet erg. Nogmaals, ze is hoe ze is. En ja, het werkt eraan.
Ja, absoluut.
Oké, met deze wijze woorden van mezelf. Dat is waar. Heb je nog iets voor te pluggen, Cedric? Dat je... Ik vond het heel interessant trouwens. Ik ben blij dat ik in een keer zo'n een aflevering gedaan heb. Het zal waarschijnlijk wel... we zullen nog een keer uitnodigen. Hè. Het eerste beste artikel dat er nog een keer komt in de krant van hondengedrag. Heb je het aan je rekker, jong. Maar misschien wil je nog iets...
De resident honden-expert worden.
Ja, klinkt wel goed. Klinkt wel goed, eigenlijk.
Gewoon mijn website, denk ik. Kwispeltherapie.be. Daar kunnen ze terecht voor de blog, mijn diensten. Daar staat in principe alles op. En misschien als je ook mijn Facebook kunt in de show notes zetten of zo.
Ja, uiteraard.
Dat is facebook.com/kwispeltherapie. Ik zit daar wel wat moeite in. Dat is ook deel van zo dat preventief werken. Ik probeer mensen zoveel mogelijk kennis te geven om... zelf aan de slag te kunnen gaan of in de ideale wereld te voorkomen dat er problemen ontstaan. Dus daar kunnen ze ook altijd terecht als ze zoiets hebben van...
Het is een hele mooie site trouwens, echt waar.
Dank
je. Nee, het is echt een hele leuke site. En ik heb dat je zegt, je kunt er al heel veel op Finn.
Voilà.
Om zelf aan de slag te gaan. Dus, well. En wie dat echt niet wil luisteren, kun je het dan aanrekenen. Hè? Dus dat is goed. Hè?
Voilà. Ja, de mensen die geen goesting hebben om te lezen, die betalen mij.
Ja.
Ja, 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 absoluut.
Top, top. Oké, dan ga ik afsluiten dat we eens voor iedereen. Dankjewel voor te luisteren. Mogen wij vragen om deze podcast zoveel mogelijk te delen? Mond aan mond reclame. Kan ook al heel veel doen. Dankjewel, Jonas. Als je opmerkingen hebt, diebar.podcast@gmail.com, Facebook en Instagram. Twitter doe ik nu zeker niet meer. Meningen, Nick? Twitter? Elon Musk? Nee, geen mening?
Goh, weet je, Elon Musk is de supervillain die we nodig hebben in deze wereld.
Het maakt het alleszins wat spannender, dus dat is een feit.
Ja.
Maar dus wij doen er niet aan mee aan Twitter. En ja, raten en abonneren. En zo zijn rij veilig. En de rest ook veilig doen, graag. En een goeie boor. Dat moest er een keer van komen, nee, Jonas, dat ik dat zei. En, omdat je ineens zit, ja, hier. En ja, een goeie morgen, een goeie middag, een goeie avond. En doeg!
Tada!
Bye!
Met zijn bedrijf Kwispeltherapie kun je bij hem terecht voor coaching, hulp bij gedrags... Sorry Jasper, zit hier met je vakske van je cam?
Je kunt een steen inpannen, wel. Je kunt gewoon niet babbelen.
Nee, hij zit met je vakske op de tekst en krijg je niet weg. Nu wel. Oké, zo.
Vakske...
bij hem? Ja?
Begint dan nog een keer opnieuw, want ze zijn wel een gast aan het voorstellen.
Dat weet ik.
Ja.
Ik kan opnieuw beginnen, we hebben nog de bro.
Heel goed.
Je kunt niet geloven hoe hard dat ik het West-Vlaams heb gemist.
Maar het is niet het West-Vlaamse schreeuwen.
Dat is het probleem.
Ah, ik had dat misschien beter gedaan. Oké. Okay.